Ik wilde gaan beginnen. Welkom aan de commissieleden bij de Statencommissie Bestuur, 29 maart. En welkom aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis, college lid, tot op heden. Wij hebben een bericht ontvangen van verhindering van de heer Jansen van 50+. Zijn er verder nog afwezigen?
De heer Ten Apel.
De heer Ten Apel.
En mevrouw Verbeek.
Mevrouw Verbeek. Meneer Jansen.
Voorzitter, mevrouw Joos is niet aanwezig.
Mevrouw Joos. Oké. Okay. Dank u wel. Ik wil de agenda gaan vaststellen. Nu heb ik een verzoek gekregen van de heer Lodders om het IPO wat naar voren te halen. Maar hij zit op dit moment in de commissie ruimte. Dus ik kan u niet helemaal zeggen op welk moment wij dat dan gaan behandelen. Maar als u met deze zaak genoegen neemt, zou ik dat willen voorstellen. Meneer Jansen, PVV.
Ja, voorzitter, ik stel voor dat we gewoon de agenda volgen en dat we IPO doen conform de agenda die voor ligt.
Hij zit helemaal achterin.
Dat snap ik inderdaad. Maar ja, aan de andere kant, meneer Lodders die is ook niet aanwezig nu. We weten niet wanneer hij wel komt. Dus,
nee. We gaan gewoon beginnen. En dan kunnen we altijd op een later moment de agenda nog wat aanpassen als dat nodig mocht blijken te zijn. Mededelingen. Is er iemand van u die een mededeling wil doen? Nee? Ik heb wel begrepen dat de heer Rijsperman een mededeling over wil doen.
Nou, is dat zo?
Ja. Over het map plateau 2.
Nee. Oh, ik ga iets zeggen over plateau 2, begrijp ik.
Ja. Ik krijg het ook alleen maar door. Ga uw gang.
Ik begrijp dat ik een mededeling ga doen over iets waarvan ik me niet bewust was dat ik er een mededeling over zou doen. Maar ik kan u daar wel wat over vertellen. Het gaat over plateau 2 van de meerjarenaanpak bedrijfsvoering. Dan hebben we het over de aanpak van de software en hardware, de ICT-infrastructuur in dit gebouw. We hebben daarin verschillende plateaus gedefinieerd, zoals u weet. We zijn nu bezig met plateau 1 af te ronden. Plateau 2 zit er aan te komen.
Voorzitter, bij interruptie. Ik ben uitermate blij dat de gedeputeerde de gelegenheid aangrijpt om ons hierover te informeren. Blijft het bij een mondelinge inbreng of wordt dit ook nog schriftelijk aan ons medegedeeld? Want dit is toch een grootschalig project met van enige importantie. En ik denk dat het belangrijk is dat er ook nog adequaat op schrift de zaak toegestuurd krijgen.
Zou ik mijn zin mogen afmaken?
Ja, er is even een interruptie, ja. Dus u mag het afmaken. Of
nou, ja hoor.
Oh, gelukkig. Dank u wel. Als u kijkt naar de planning voor plateau 1 en plateau 2, had u kunnen zien dat die enigszins overlappend zijn. Door de manier waarop we nu bezig zijn met de rapportage van plateau 1 en het opstarten van plateau 2. Dat betekent dat we eigenlijk even wachten met het opstarten van plateau 2, totdat u de gelegenheid heeft gehad u over plateau 1 te buigen en over plateau 2 te beslissen. Dus dat komt eraan, maar net een klein beetje anders dan de oorspronkelijke planning. Dus dat was wat ik u op dit moment over MAB plateau 2 kan mededelen. Ik denk dat het aansluit bij het verzoek van de PVV.
En dan hebben wij de vraag als agendacommissie. Hoe gaan we dan verder met de agendering om? Want wil de commissie een beeldvormende ronde, dan betekent het dat wij de beeldvormende ronde neer gaan zetten.
24
mei. En dan zou de oordeelsvormende ronde
in juni zijn?
Ja, juni.
En in juli PS. Maar het is de vraag of men een beeldvormende ronde nog wil of meteen een oordeelsvormende ronde. Omdat plateau 1 zo uitvoerig is geweest.
Dus willen wij een beeldvormende ronde, dan schuift het ietsje door in de tijd. Als wij meteen een oordeelsvormende ronde hebben, dan zijn we eigenlijk in juni zover om alles af te ronden. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, dat ligt natuurlijk een beetje aan de inschatting die GS zelf heeft. Of wij het als, of het maar een kleine moeite is om ons een beeld te vormen van wat de fase 1 nou behelst die we afsluiten. En of, of het moeilijk is om dan dat te doorgronden, zeg maar. Of je daar een aparte ronde voor nodig hebt, dat weet ik natuurlijk niet.
Meneer Rijsperman.
Naar inschatting van GS zou het goed zonder die beeldvormende ronde kunnen. We kunnen ons ook heel goed voorstellen dat we daar een schriftelijke ronde van maken. We zouden u dat graag aanbieden, dat we op het moment dat, dat het klaar staat voor de oordeelsvormende ronde, dat we met elkaar ruimte inruimen om schriftelijke vragen te beantwoorden. Voor de technische vragen die u zou mogen hebben. Maar we denken dat het goed zonder die beeldvormende ronde kan.
Beantwoord, gaan we het op deze wijze doen. Dan is er in de, dan heb ik zelf nog een mededeling. Dan is er in de commissie bestuur van 1 maart in de agendacommissie, aan de agendacommissie gevraagd om uit te zoeken waarom Deon naar de commissie duurzaamheid gaat en niet in de commissie economie blijft. En het antwoord hierop is dat Deon wordt en blijft besproken worden in de commissie duurzaamheid. En er is dus geen sprake van een verschuiving. Dan wilde ik
voorzitter.
Ja, meneer Jansen.
Volgens mij is enige tijd geleden gezegd dat Deon werd gezien als een economische activiteit. En dat de reden was dat hij in een andere commissie terecht kwam. Dus daar is hij ook volgens mij 2 keer besproken. Dus dan is het een beetje raar om nu te zeggen er is niks veranderd. Want er is wel degelijk iets veranderd in de afgelopen periode.
Ik heb het niet even uitgezocht.
Dit is uitgezocht en duurzaamheid blijft leidend voor Deon.
Voorzitter, misschien kan het dan het college eens toelichten waarom er dan 2 besprekingen in een andere commissie hebben plaatsgevonden. Want dan bouw je ook denk ik geen collectief geheugen op.
Ik vraag me af waarom er in dit punt naar het college wordt gekeken, voorzitter, want volgens mij gaat de staat over de eigen agenda, dus ook over de agendering van onderwerpen in commissies.
Dan zou ik graag een antwoord willen hebben vanuit de agendacommissie. Dan
wel. We gaan dat nog even
waarom
verder
dat dan heeft plaatsgevonden, voorzitter.
Ja, dat antwoord komt naar u toe. Dan komen wij bij het vaststellen van de besluitenlijst van 1 maart. Ik stel voor om de besluitenlijst van die vorige commissie vast te stellen. Gaat u hiermee akkoord?
Ja.
Ja? Dan komen wij bij het volgende onderwerp, want we gaan gewoon door. 100 jaar Zuiderzeewet. De viering. Ik kijk even rond. Meneer Van Sloten. Wilt u waar op het over kwijt?
Ja, dank u wel. Ik heb het even uitgezocht. Vorige week dinsdag was het 99 jaar geleden dat de Tweede Kamer de Zuiderzeewet aannam. Een belangrijk moment waar we het bestaan van Flevoland aan te danken hebben. Dat is volgend jaar dus 100 jaar en genoeg reden om dat uitgebreid te vieren. Het voornemen daarvoor staat al in het coalitieakkoord. En het CDA is dan ook blij dat dat voornemen nu handen en voeten wordt gegeven. De vorige commissievergadering hebben we er al uitgebreid in beeldvormend, op beeldvormend niveau over gesproken. Wat het CDA toen opviel, en we waren daarin niet de enige, was de veelheid van mogelijke activiteiten zonder dat er echt een rode draad te zien was. Dat baarde ons wat zorgen. Uit die presentatie bleek dat er echt nog wel wat werk moest worden verricht. Nu hebben we dit plan voor ons liggen. Wat het CDA betreft is die rode draad in ieder geval wat duidelijker merkbaar, maar of dat voldoende is, dat is de vraag, want er blijven toch wel wat vraagtekens over. Om te beginnen staat er op de eerste pagina een inleiding van de kwartiermaker, Marie-Lou Keller. Wij wisten niet, maar het kan zijn dat we dat gemist hebben, wij wisten niet dat zij daarvoor ingehuurd was als kwartiermaker. We hebben ook niet echt begrepen wat dan haar precieze taak is geweest in deze. In het stuk beschrijft ze wel zelf dat ze de afgelopen maanden met heel veel organisaties heeft gesproken, in Flevoland en ook daarbuiten, over hoe je 100 jaar Zuiderzeewet zou kunnen vieren. Maar wij denken dat het misschien wat beter was geweest als we wat eerder als commissie daarin waren meegenomen. Nu hebben we eigenlijk een plan voor ons liggen waar we nu mee geconfronteerd worden. Er staan veel ambities in het plan. Maar Ja, aan het eind van het verhaal staat de SWOT-analyse en dan zie je toch wel een aantal punten staan die bij de W horen, dus de wat zwakke onderdelen. Bijvoorbeeld het feit dat nog niet heel duidelijk is welke doelgroepen we nou eigenlijk willen bereiken. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe het met het geld zit. En het is ook niet helemaal duidelijk de doelgroepen die zijn nog niet helemaal duidelijk. En hoe we het nou precies gaan oppakken. Er staan ook heel veel plannen in die wel erg ambitieus zijn. Ik noem maar een klein voorbeeld. Er staat ergens de naam van kunstenaar Christo in. Dat is hartstikke mooi, maar een gemiddeld project van hem kost rond de $20 miljoen. Ambitie. Maar de ambitie is goed, maar dit is misschien iets te veel ambitie. De rol van de provincie is ook niet helemaal helder. We zijn aanjager en we zijn co-financier. Maar hoe die rol dan precies uitgevoerd moet worden, is ook nog niet helemaal duidelijk. Kortom, we hebben nog heel weinig tijd, want we zitten alweer op bijna een kwart van 2017, dus het moet haast gemaakt worden. De plannen moeten gemaakt worden. Dat moet op korte termijn gebeuren. Maar er zijn nog wel veel open plekken. En wij vragen ons af, gaat dat allemaal wel lukken? Het is wel zo dat we die viering van 100 jaar Zuiderzeewet natuurlijk wel volop moeten aanpakken. Want het is een mooie gelegenheid om Flevoland en dit gebied nog eens een keer goed op de kaart te zetten.
Dank u wel. Meneer Boshuizen.
Wij vinden het een mooi en nuttig voorstel. Maar het gaat eigenlijk wat ons betreft niet ver genoeg. En ik sluit een beetje aan bij de opmerking die meneer Van Sloten daarover maakt. Wij hebben met deze viering een prachtig instrument voor het uitdragen van onze naam, een stukje Hollands glorie, potverdorie zou je bijna zeggen, hebben wij hier in hand. En daar zou je veel meer gebruik van moeten maken. Je zou ook in het voorstel, en dat zou misschien op dat punt nog wel wat aangescherpt kunnen worden, je zou er ook op kunnen wijzen dat wij hier praten over een project wat 100 jaar geleden uit de startblokken kan, na een lange voorgeschiedenis, maar vervolgens navolging heeft gevonden in heel wat andere landen. Ik weet bijvoorbeeld dat Flevolanders betrokken zijn geweest bij polderprojecten in Japan. Daar zijn hele goede voorbeelden van. En eigenlijk als je wat verder kijkt, ook in Bangladesh en in landen die regelmatig met de strijd tegen het water te maken hebben, zie je datzelfde. Dat is één punt, dat zou ik toch wat meer in beeld willen zien. Dan een tweede punt. De hele benadering is wel erg bestuurlijk. Zou het niet kunnen om toch wat meer de gewone Flevolander, maar dan in brede zin erbij te betrekken? En dat houdt dan automatisch in dat er in de context van dit prima verhaal, dat er wel dat er heel sterker zal moeten worden gekeken naar wat is er op dit punt binnen ons onderwijs te doen. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat provinciebreed projecten 100 jaar Flevoland en 100 jaar Lely, dat wetsontwerp, dat veel meer uit de verf komt. Daar wil ik weer laten op dit moment.
Wel, meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. CDA die begon haar bijdrage met de veelheid van projecten die we in de beeldvormende ronde naar ons toe kregen bij dit onderwerp. En het gevaar daarvan is dat je dan verzandt ergens in de veelheid als je geen echte focus aanbrengt. Nou, de focus is, denk ik, het algemene thema leven met water. En als je dan die zin van het eerste blad daaronder leest, dan krijg je zo'n verzanding. Want die zin, daar wil je zoveel zeggen, dat die taaltechnisch op de duur niet meer klopt. Lees hem maar na. Dat voor eerst wil ik even gezegd hebben. Maar dan heb je door wat er gebeurt als je veel dingen tegelijk wil bereiken. 100 jaar Zuiderzeewet. Beeldvormend hebben we ons enthousiasme al betoond bij dit onderwerp. Dat willen we hier weer doen. Een unieke kans om het verhaal van Flevoland aan niet-Flevolanders, maar ook aan Flevolanders te vertellen. En we hebben het doel, denk ik, mag zijn meer waardering voor de provincie, voor onze provincie, voor de provincie, betrokkenheid bij de provincie, maar ook bijvoorbeeld, en dan richt ik me op het thema en laat die dan vooral niet ontbreken, het waterschap. Ik wil ook de sector landbouw noemen, want dat was toch wel de bedoeling 100 jaar geleden, hè, dat we de landbouw hier zouden bedrijven. De manier zoals u er bekendheid aan wil geven, die kan onze instemming hebben. Maar we willen u wel vragen om activiteiten niet op zondagen te organiseren. Laat die dag ook bij dit thema rustdag zijn. Nou, en dan die financiën. Dat is inderdaad, in de SWOT-analyse wordt die ook genoemd. We willen eigenlijk de gedeputeerde vragen van, kunt u daar wat over zeggen? Want u weet dat de rommel is goed, waar er rekening mee gehouden wordt. Kunt u ons daar ook deelgenoot van maken? En tot zover onze bijdrage, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Van der
Aan. Dank u wel, voorzitter. We hebben een paar punten. In het statenvoorstel lezen we over thematische congressen en bijeenkomsten. Maar die vinden wij niet terug in het plan van aanpak, behalve één congres over watermanagement. Dus wij vragen ons af hoe het daarmee staat. Dan staat op bladzijde 18 dat er bij de gemeente nog geen middelen, dat de gemeente nog geen middelen hebben geallockeerd. Hoe kijkt GS daar tegenaan? Is er zicht op serieuze aandacht bij de gemeente en geldt dat voor alle gemeentes? Dan, de aandachtspunt, het eerste aandachtspunt gaat over de onduidelijkheid over bij de partners over doelgroepen en thema's. En onze vraag is wat de bedoeling is van het aandachtspunt. Moeten we daar nu iets mee doen? Moet PS daar een besluit over nemen of gaat GS dat doen? Tot zover.
Dank u wel.
Ja, dank u wel, voorzitter. De PVV is nog niet helemaal overtuigd van het nut van het feestje, zoals we dat vorige keer ook al zeiden. En als wij ook kijken naar de SWOT-analyse, met name de zwakken en de bedreigingen, denken we van ja, er zijn nog best wel wat zaken die invulling behoeven. Daar willen we graag nadere toelichting op, wat wij echter wel heel apart vinden. Als wij kijken naar het stuk wat vanavond voor ligt, staan er twee beslispunten. En het tweede beslispunt zegt GS opdracht te geven om tot aan de integrale afweging bij de perspectiefnota de uitwerking van de viering nader ter hand te nemen zonder daarbij bestuurlijke of financiële verplichtingen aan te gaan. Als ik dan vandaag kijk naar de GS besluitenlijst en ik kijk naar punt 13, dan staat daar het college van GS van de provincie Flevoland heeft per brief de bestuurlijke ambitie bevestigd ten aanzien van de gezamenlijke realisatie van het landschapskunstwerk als monument voor 100 jaar Zuiderzeewet richting gemeente Dronten. Ik vraag me af hoe dit beslispunt hier kan staan, terwijl wij als staten nog een besluit moeten nemen over het voorstel wat voor ligt. Daar wil ik heel graag van de gedeputeerde antwoord op hebben. En ik bewaar de rest voor tweede termijn, voorzitter.
Dank u wel. Nissen. Meneer Miske.
Ja, dank u, voorzitter. Wij waren de vorige keer ook al positief over activiteiten zoals daar in de beeldvormende ronde over gesproken is. En dat zijn we nog steeds. In de SWOT-analyse daar komen wel een aantal punten bovendrijven die, het college grote aandacht vragen. Zo is er onvoldoende focus op doelgroepen en thema's. Ik kan zeggen, daar hebben we nog tijd voor om dat te repareren, zeg maar. We nemen ook aan dat daaraan gewerkt wordt. Maar ook in die SWOT-analyse staat dat er bij betrokken organisaties nog onvoldoende middelen zijn gereserveerd. En dat baart ons wel zorgen. wat ons betreft, wat GroenLinks betreft, kan het niet zo zijn dat de provincie alleen voor de kosten opdraait en dat iedereen daar wel graag gebruik van maakt, maar zelf niet in de buidel wil tasten. Dat geldt natuurlijk voor onze Flevolandse gemeenten, maar ook voor andere provincies. De Zuiderzeewet gaat natuurlijk niet alleen maar Flevoland aan. Dus ik ben ook wel benieuwd, maar misschien dat de gerepeteerde daar inmiddels iets meer over kan zeggen. Want het voorstel is natuurlijk alweer even oud. En het kan zijn dat er in tussentijd al positieve ontwikkelingen zijn. Ja, en de PVV gaf het al aan. Het is een beetje het voorstel. Want eigenlijk, als we het instemmen met het voorstel, dan geven we gedeputeerde opdracht om, allerlei gesprekken aan te gaan. Maar nog geen financiële verplichtingen. Maar goed. Als je alles al alles in werking zet, dan kun je TZT natuurlijk ook niet meer terug met fatsoen. Dus we zouden wel graag wat meer inzicht willen krijgen in wat de kosten zijn in de orde van grootte. Ik snap dat op de euro nauwkeurig dat nu nog niet verteld kan worden en waarschijnlijk over een half jaar nog steeds niet. Maar in de orde van grootte zou dat wel kunnen, want we lezen ook dat er gekeken wordt naar andere activiteiten. En een eentje kostte een startbedrag van 0,4 miljoen. Maar er wordt ook een genoemd van 26,5 miljoen. Ik ben wel benieuwd wat dat suggereert, zal ik maar zeggen. Dus als de gedeputeerde daar iets meer over kan zeggen, heel erg graag.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ook het enthousiasme bij de Partij van de Arbeid is sinds de beeldvormende sessie niet minder geworden. Als het gaat om dit prima initiatief stil te staan bij 100 jaar Zuiderzeewet. Alleen wij hebben ook wel een drietal kritische kanttekeningen of op zijn minst vragen. Een eerste punt is dat het bij dit soort initiatieven vaak gaat om eenmalige projecten waarvan de effecten of de opbrengsten ook weer direct verdampen. En dat zouden wij erg jammer vinden. En als je kijkt naar de vier pijlers, ik heb daar vorige keer ook iets over gezegd en sluit ook mooi aan bij de bijdrage van de heer Boshuizen. Mist de Partij van de Arbeid echt het onderwijs als vijfde pijler. Als je nu het stuk goed leest, dan zie je ergens op bladzijde 14 staan educatie gericht op een tentoonstelling en cultuur en sport en spel. Nou, dat is precies weer zo'n voorbeeld, een invulling van een eenmalig effect en de opbrengsten verdampen daarna. Terwijl het volgens mij ook heel mooi zou kunnen zijn als je hier Windesheim Flevoland op aantakt. Die miste ik echt in de partners. Er staat een uitgebreide lijst van partners, maar Windesheim Flevoland staat er niet bij. Terwijl ze daar nu juist over de as van wetenschap en techniek of wetenschap en technologie hele mooie projecten maken op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Bijvoorbeeld voor het basisonderwijs. Nou, die zou je dan ook blijvend kunnen maken. En op die manier dus de effecten ook kunnen borgen. Dus nogmaals van de kant van de Partij van de Arbeid een oproep om het onderwijs nadrukkelijker in stelling te brengen en Windesheim Flevoland als partner aan te haken. Een tweede opmerking sluit eigenlijk aan bij collega Miske, die ook zegt van ja, is er niet een indicatie te geven van wat het straks ongeveer zou moeten of mogen kosten? Prima dat we een integrale afweging bij de perspectiefnota maken, maar je wilt toch wel een bepaalde indicatie hebben. En als dat of die niet te geven is, zou het misschien een goede zet kunnen zijn om straks een amendeerbaar voorstel op te dienen, waarbij je, als je kijkt naar de vier pijlers, vervolgens ook een bedrag per pijler voorgelegd krijgt. Zodat je bijvoorbeeld kunt zeggen, op drie elementen vinden we het hartstikke goed, stemmen we in, maar op een vierde element vinden we dat het eigenlijk best wat minder kan. Dus is een amendeerbaar voorstel in die zin ook een oplossing? Is dan de vraag aan de gedeputeerde. En ten slotte, voorzitter, ja, ik had ook als het gaat om dat landschapskunstwerk vergelijkende vragen als de heer Jansen net gesteld heeft. Hoe verhoudt zeg maar de besluiten die GS deze week heeft genomen tot dit voorstel en het vervolg? Want waar zeggen we dan ja of nee tegen en hoe worden wij dan verder bij dat proces betrokken? Nou ja, nog een laatste punt, want ik hield een warm pleidooi voor het onderwijs om dat hierbij te betrekken. In de richting van de heer Simonsen zou ik willen opmerken, dat sluit volgens mij prima aan bij uw oproep om festiviteiten niet op zondag te laten plaatsvinden, want het onderwijs is dan vrij.
Dank u wel. Mevrouw de Waal.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de SP is ook nog steeds positief ten opzichte van het voorstel. We vinden het van groot belang dat culturele kracht en de identiteit van Flevoland wordt gepromoot. En dat kan hierop aansluitend heel goed gebeuren. Daar kunnen we veel profijt van hebben. Ja, ik sla even wat dingetjes over hoor. Wat de keuze voor de activiteiten betreft, kan ik aansluiten op wat door de CDA is ingebracht. Het is erg veel wat er nu ligt. Wij zien daar ook graag wat meer keuzes in gemaakt worden en wat een duidelijke lijn. En daarbij zal ook goed gekeken moeten worden naar wat de balans is ten opzichte van externe promotie. En het betrekken van de inwoners van Flevoland. En dat sluit dan ook aan bij wat de heer De Jager net zei over de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor de verschillende activiteiten. Dat moet ook in balans zijn. En daar willen wij ook graag meer informatie over, wat meer informatie of richtlijnen voordat we het bij de perspectiefnota behandelen, dat we uiteindelijk dan beslissen. Daar hebben we geen moeite mee, dat vinden we prima. Ja, dat was het wel, denk ik. Dank u.
Dank u wel. Meneer Verdi.
Dank u wel, voorzitter. 100 jaar Zuiderzeewet moet een feest worden voor alle Flevolanders. En gelukkig is dat ook een van de pijlers in dit voorstel. En wordt in het plan dat wordt gepresenteerd ook ontzettend veel gedaan om in ieder geval alle Flevolanders te bereiken. Opmerkingen over het betrekken, actief betrekken van het onderwijs, dat nemen wij ook dan graag over. Want ik denk dat je daarmee ook zeker alle Flevolanders, ongeacht leeftijd, betrekt. Verder, als we het plan lezen en met name de SWOT-analyses, dan zien we inderdaad een aantal bedreigingen. En dan bekruip je toch wel een gevoel van, ja, hoe gaan we hiermee om? Er worden aanbevelingen genoemd, maar het is ook gezegd, er is waarschijnlijk heel beperkt budget en ook vooral heel beperkt tijd. Dus we maken ons zorgen daarover. Maar misschien dat de gedeputeerde ook deze zorg van ons kan wegnemen of in ieder geval kan verkleinen. Een volgende vraag die wij hebben is hoe dit al geëvalueerd gaat worden. Het is een eenmalig feest, maar er zitten vast ook wel leerelementen in dit feest. Dingen die je kunt gebruiken op een later tijdstip. Misschien bij een eventueel volgend feest, wat die ook mag zijn. We vragen dus ons ook af, gaat u dit feest ook evalueren? En zo ja, hoe gaat u dat doen? Dank u wel.
Dank u wel. B66. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben de vorige vergadering een presentatie gekregen. Toen waren wij al enthousiast en we zijn nog steeds heel erg enthousiast over deze gelegenheid om Flevoland op de kaart te gaan zetten. Er worden in het collegevoorstel vier pijlers benoemd en daar staan wij ook achter. Eén daarvan is inderdaad om alle Flevolanders, ook de instellingen, overheden, allemaal te betrekken bij dit plan. En de vierde is ook heel erg belangrijk om deze unieke gelegenheid te gebruiken om Flevoland op de kaart te zetten qua PR en marketing. Dus dat komt allemaal goed terug in die vier pijlers. Onder die vier pijlers kan inderdaad ook het onderwijs worden gevoegd. Je zou kunnen overwegen dat inderdaad te noemen, want dat pleidooi ondersteun ik wel van de heer Boshuizen en van de heer De Jager, om het onderwijs daar goed bij te betrekken. En dat zou je goed kunnen in een van die vier pijlers. Zoals eerder gezegd, bij de perspectiefnota zullen we een generale afweging maken over alle middelen. En dan zullen we dit erbij betrekken. Maar we zijn enthousiast over het voorstel zoals het er nu voor ligt.
Dank u wel. Meneer Gijsman.
Dank u wel, voorzitter. Dat was de vorige keer al zo, dat is nu weer zo. Dus wij zijn voor om het iets goeds mee te doen en ook het goed neer te zetten. Wat je met die 100 jaar, wat blijkbaar vandaag deze dag was. Vorige week dinsdag, nou helemaal correct.
Nee, dat is de Tweede Kamer. Dat is de Eerste Kamer.
Oké, dus maar in elk geval. Oké, maar het is goed dat jullie dat allemaal mij even op de hoogte houden, dat allemaal klopt. Maar het is dus belangrijk om inderdaad het verhaal van Flevoland en alles wat hier gezegd is, past daarbij. En ook zelfs het mooie woord van Hollands glorie, potverdorie, het mag nog een keer herhaald worden. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie term van doorzettingsmacht. Want daar zit ook onze zorg. En dat is, er is natuurlijk heel veel werk verricht in het voorproces door alle maatschappelijke organisaties. En ik heb dat ook gevoeld als je buiten maatschappelijk rondloopt, dan merk je dat heel veel mensen benaderd zijn. Maar mijn vraag aan het college is, wat voor verwachtingen zijn daar nou gewekt? Want iedereen die benaderd is, heeft gesproken met lege zakken. Dus daar bedoel ik mee, geen centen en geen middelen. En weet nog niet precies wat hij wil en iedereen wacht op elkaar. We zitten, 1 januari is het jaar. We hebben heel kort tijd om nog iets te organiseren. Evenementenorganisaties, congressen, maar ook kleine dingen van, of het nou met school is of anderszins, is erg, erg kort. Dus ik zou in elk geval aan het college willen vragen, alsjeblieft, maak keuzes. Zet, en als je moet wachten tot de perspectievennota, dan wandelen we weer overal achteraan, want dan is er straks een budget. Maar ik zou echt het college de ruimte willen geven. Kies, leg het ons voor, maak een mooi voorstel van wat belangrijk is als speerpunten van de provincie. En zeg ook voor welke elementen je andere partijen, die er maatschappelijk toe doen, met een bijdrage kan helpen. Want ik heb de vorige keer dat vindt in politiek is, hoort dat woord niet gebruikt te worden, het oliekannetje gebruikt. Dat is nodig als smeermiddel om andere partijen ook enthousiast te maken, of het nou in de landbouw is, of het waterschap, of allerlei partijen. Alsjeblieft, steek de handen uit de mouwen, want er is heel mooi papier aan dit gebeuren vertrouwd. Maar van papier maak je geen organisaties. Er moet echt gewerkt worden. Volgens mij willen de mensen in dit huis het ook graag. En dan moeten we politiek niet blijven dwalen, want dan komt het niet goed. Want de agenda moet 1 december gepubliceerd kunnen worden, hoe het jaar vanaf 1 januari loopt. En anders heb ik geen verstand van evenementen. Dus het is, dus ik maak me er echt zorgen over. En dat zou jammer zijn voor de vreselijke goede initiatieven die het college genomen heeft, die de ambtenaren genomen hebben en die buiten de deur leven, maar die verwachten wel iets. En niemand, er zijn een aantal grote organisaties die kunnen voor zichzelf beginnen wat dingen doen. Maar we moeten ook bruggen slaan. En dat sluit even aan op wat de heer De Jager gezegd heeft. We hebben ook in een cultuurnota volgens mij ook een keer gesproken over de Bonte Hond. Die kunnen prachtige programma's maken richting onderwijs. Maar dan moet je wel op tijd beginnen dat ze dat in het onderwijspakket mee kunnen nemen. Dus het is, want u weet nog beter dan ik, dat het onderwijsprogramma ook heel ingewikkeld is om er weer tussen te komen. Ja.
Nu Simons.
Ik droom de weg bij u.
Ik had nog niet zoveel gezegd, voorzitter. Maar meneer Gijsbert, zijn we dan te laat begonnen? Want het staat al 2 jaar bekend dat we dit gaan doen. Moeten we nou buitensporig haast maken omdat we te laat zijn begonnen? Of wat is uw inschatting?
Mijn inschatting is dat er in de haast gemaakt moet worden. Kijk, ik heb helaas ook eens wat ervaring met evenementen neerzetten. En dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht, dat vraagt goede communicatie. En ook met andere partijen, want er zit ook een mooi kaartje in van Zeeland tot hier naartoe. Ook die partijen, als je congressen wil organiseren op wereldniveau, dan moeten de uitnodigingen deze zomer de deur uit. Dat is gewoon zo in die wereld.
Voorzitter, er bestaat een gezegde, je moet haast maken als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt, maar misschien zijn we dan inderdaad wel te laat begonnen.
En als je keuzes maakt, als het college de ruimte geeft om principiële keuzes te maken, waar we echt beter van worden met elkaar, en daarnaast ook maatschappelijke partijen enthousiasmeren om ook met een klein beetje hulp ook dingen te doen, en niet alles hier in een trechter willen gooien waar we over willen gaan, dan kan er nog heel veel. Maar als wij het zelf ophouden in de besluitvorming. Ik heb de vorige keer gezegd, dat vindt niet iedereen even fraai, geloof ik, dat ik dat gezegd heb. Maar toen stond er een ton in, er staat nu inmiddels nog een keer iets extra in. Nou, ik zal maar royaal zijn. Als het 4-5 ton moet kosten bij elkaar om echt iets goed te doen, waar we op de wereldkaart staan en veel toeristen naar Flevoland trekken in dit jaar, dan krijgt u van mij geen problemen.
Meneer Jansen.
Ik heb toch een vraag voor de VVD, misschien wel een aantal andere partijen ook. Want ik hoor net een aantal andere namen van de participanten noemen. En partijen die betrokken moeten worden. Maar onderwijs leeft van belastinggeld. Zuiderzeeland, belastinggeld. Dus hoeveel overheidsgeld gaan wij hier met z'n allen instoppen? En ook in reactie op de VVD. De VVD zegt, geef het college de ruimte. Wij zijn daar een iets andere mening toe gedaan. Er ligt een besluit voor. En in onze ogen is het college al stappen aan het nemen, terwijl er nog geen besluit is genomen. En je kan best wel het college ruimte geven nadat er een besluit is genomen, maar zeker niet daarvoor. En dat is wat op dit moment volgens mij wel aan het gebeuren is, voorzitter.
Nee, voorzitter, u heeft mij horen zeggen, laat het college met een goed voorstel komen. En laten we niet wachten tot de perspectiefnota, laat ze maar komen. Want het is echt haastig en het klopt helemaal wat u zegt, dat inderdaad in relatie tot partijen die al door de overheid betaald worden, die kunnen best ook zelf een aantal initiatieven nemen. Maar dat is niet in beeld, dat haal ik niet uit het hele rapport wat er is. Er is natuurlijk een enorm net opgehaald, maar het zijn vissen die niet bijten op dit moment in een echt mooi programma wat ze zelf willen maken. Dat zijn allemaal ideeën, enkele uitzonderingen daar gelaten. Nou, wat ga je daarmee doen? Hoe doe je dat? Hoe los je dat op de komende weken? Want het is echt werk van weken nu, wat moet gebeuren. En dat is mijn probleem. En ik wil u nog één compliment maken, heer Jansen. U heeft inderdaad terecht opgemerkt dat zo'n landschapskunstwerk, dat wordt er nu aangehangen, maar het had hier eigenlijk niet aangehangen moeten worden. Die mening deelt de VVD ook met u.
Dan heb ik toch nog een vraag voor de VVD-voorzitter, ondanks het compliment. Als ik nu de heer Gijsbert hoor zeggen in de afgelopen 20 seconden, dan geeft hij volgens mij een bevestigend antwoord op de vraag van de SGP. Zijn we te laat begonnen? Ik lees hieruit, ja, als ik de laatste 20, 30 seconden van de heer Gijsbert zo.
Ja, maar ik ben niet het college deze keer, dus wat dat betreft is dat de opmerking die ik gemaakt heb. Ja, klopt.
Voorzitter, zou ik nog een vraag aan de heer Jansen mogen stellen?
Ja.
Want hij maakte net een opmerking over, laat ik zeggen, onderwijsprojecten, trajecten die vanuit belastinggeld worden betaald. En ik neem aan dat hij daarmee bedoelt, dan hoeven wij dat toch niet te doen. Maar waar denkt de heer Jansen dat onderwijstrajecten, projecten, wat voor project het dan ook is, waar denkt hij dat hij die anders van worden betaald? Er worden toch altijd uit belastinggeld betaald?
Meneer Jansen.
Dat is precies wat ik bedoel, voorzitter. Want namelijk op het moment dat de onderwijsinstellingen participeren door tijd of mankracht of wat dan ook qua projecten, zit daar belastinggeld achter. Dus op het moment dat wij die meenemen als participanten, hè, die ook een financiële inbreng hebben, al is het in mankracht of in een andere vorm, dan nog is het gewoon weer een belastingtarief wat daar tegenaan gaat. Dus kijk, op het moment dat je praat over een marktpartij, als ING-bank of Rabobank zegt of wie dan ook, van nou, wij gaan hierin participeren, dan is het geld uit de markt. En waar wij bang voor zijn, is dat er een aantal verschillende door de overheid gefinancierde instellingen gaan participeren. En dan krijg je een optelsom van heel veel geld. En als wij dan als provincie, zoals meneer Gijsbert net zegt, misschien 4 of 5 ton... Tel dan de rest er ook maar bij op, dan heb je een totaalplaatje, dan weet je precies hoeveel de belastingbetaler hieraan kwijt is. Waarbij ik wil opmerken dat ook wij van mening zijn dat het goed is om onze VOC-mentaliteit te tonen. En dat het goed is om te laten zien wat wij gepresteerd hebben en kunnen. Alleen er moet wel een reëel verhaal aan de grondslag liggen. En dat ligt er op dit moment in onze optiek nog steeds niet.
Duidelijk. Gedeputeerde.
Ja, dank u, voorzitter. Ik denk ik ga even onderuit zitten, want dit soort debatten zijn natuurlijk altijd leuk. Ik herken heel veel van de discussie die we al eerder hebben gevoerd. En ik moet zeggen, ik ben wel heel blij met de discussie zoals die nu gaat. Want u mag ook wel weten dat het voorstel dat we nu gemaakt hebben, bij het coalitieakkoord hebben we een afspraak in het coalitieakkoord gezet om 100 jaar Zuiderzeewet te vieren. Dat had toen nog van alles kunnen zijn. We hadden bij wijze van spreken de hapjes en wat vuurwerk kunnen bestellen. En dat was ook een viering van 100 jaar Zuiderzeewet geweest. We zijn bezig geweest om te kijken hoe we het op een nuttiger manier kunnen vieren dan op die manier. Namelijk dat we het ook gebruiken als Flevoland promotie. Als een manier op Flevoland wereldwijd, maar in ieder geval ook voor de Flevolanders en alle schalen die ertussenin zitten, nog eens een keer goed op de kaart te zetten. Daar hebben we met elkaar over nagedacht. En dat leverde een plan op wat naar ons idee veel ambitieuzer was dan dat we er misschien eerder over hebben gesproken. En dat ik dan hoor van u, dat u eigenlijk zegt van u, waarom ben je er niet veel eerder mee begonnen? Dat is wel een soort van bevestiging dat we, dat ons enthousiasme om er een mooi feest van te maken, om er echt een viering van te maken waar we als provincie met elkaar wat aan hebben, dat u dat ook ziet. Dus nou, daar ben ik heel blij mee. Verder. Ja, de beste dag om een boom te planten is gisteren. De op één na beste dag is vandaag. Ja, wat ik al zei, we waren bezig met dit plan. En dan ga je, Marie-Lou Keller heeft dat voor ons nagedacht over hoe dat plan eruit zou kunnen zien. Ze wordt kwartiermaker genoemd, maar wat ze gedaan heeft is het rapportje gemaakt dat voor u ligt. Om de vraag van het CDA te beantwoorden. Op het moment dat zij onze omgeving ingaat en gaat praten met partijen die wat zouden kunnen bijdragen, en ze komt overal enthousiasme tegen. Dan denk je van ja, dan als je niet uitkijkt, neemt het veel grotere vormen aan dan je van tevoren had bedacht. En in ieder geval zou je, en dat is die conclusie is wellicht gerechtvaardigd, op dat moment kunnen constateren, goh, was ik liever een jaar eerder begonnen. Ja, dat, die conclusie kunnen we wellicht trekken, maar daar hebben we dan verder ook niet zoveel meer aan. Wat we wel willen doen, en we denken eigenlijk met de planning die we nu voorstaan, dat we nog wel gewoon de plannen die we hebben, die we nu in het stuk indicatief beschrijven, dat we die waar kunnen maken. Dus ja, de planning wordt er wat krap van, maar we willen juist het maximale halen uit de tijd die ons nog gegund wordt voor, om het uit te werken. Wat we zien bijvoorbeeld, en dat is ook een beetje waar het wellicht het door u als gebrek aan focus gekenschetste beeld vandaan komt.
Meneer Bosnaar.
Ja, aangaande die planning. Dan zit ik me toch af te vragen in de richting van de gedeputeerde. Zegt u dan eigenlijk niet, we komen toch wel in tijdnood en dat zal ons ertoe dwingen om onze plannenmakerij, als het ware, te gaan concentreren. Dus misschien je richten op een beperkter aantal projecten.
Ik wilde het net andersom daar zeggen, voorzitter.
Sorry?
Ik wilde het net andersom zeggen, voorzitter, als u me toestaat.
Ja. Oké, leuk dat u even uit laat praten, dat is ook wel mooi. Maar dat is dus de kern van mijn vraag.
Wat ik net wilde zeggen, wat u herkent wellicht als een gebrek aan focus, is juist wat wij hebben gezien als een misschien een overschot aan enthousiasme bij de partijen die we spreken. Het Zuiderzeemuseum, Batavia Land, museum van de gemeente Bunschoten, die willen allemaal tentoonstellingen maken, lespakketten aanbieden, lespakketten ontwikkelen met elkaar om zoveel mogelijk scholieren daarmee te bereiken. Rijkswaterstaat had wat bedacht, Zuiderzeeland had wat bedacht. Allerlei gemeenten in de omgeving van het Zuiderzeegebied hadden ook activiteiten bedacht. En als we alleen al bij elkaar schrijven wat er nu aan activiteiten zijn die relevant zijn voor een viering van 100 jaar Zuiderzeewet, zou je de lijst nog wel veel langer kunnen maken dan al in het stuk staat. En dan is voor ons denk ik de belangrijkste inzet om te zorgen dat het een gecoördineerd geheel oplevert en dat het iets wordt waar mensen ook aan herkennen dat we met elkaar iets aan het vieren zijn. Maar aan de andere kant zien we dus ook dat er heel veel wordt gedaan. De burgemeester van Urk zei in zijn enthousiasme nog, ik moet nog zien wat daarvan terechtkomt, maar dat geeft denk ik aan hoe enthousiast hij is. Kunnen we als Flevolandse gemeente niet gewoon allemaal een euro per inwoner op tafel leggen? En dan hebben we een budget om met elkaar een fantastische zomer te maken in 2018. Nou, hij heeft het natuurlijk nog verder met zijn gemeente niet besproken, maar dat zijn dan van die dingen die opkomen in het enthousiasme van zo'n vergadering. Het lijkt mij een mooie indicatie.
Hier een open
Tom. Hij heeft makkelijk praten, want hij is de kleinste gemeente.
Ja, precies. Nou ja, per inwoner komt het natuurlijk dan wel overal op hetzelfde bedrag uit. Maar ik probeer u te schetsen wat voor soort van enthousiasme we tegenkomen. En dat zie je dan terug in een soort van lijst van projecten waar je dan van zegt, ja, er zit niet veel focus in. Ja, dat komt omdat allerlei plekken, allemaal mensen hun eigen ideeën hebben. En als we die bij elkaar zetten, dan levert het een nogal gedifferentieerd beeld op. We willen daar natuurlijk als provincie, maar dat moeten we dan nog verder uitwerken, dat heeft u goed gezien, meer lijn inbrengen, meer samenhang inbrengen, zodat we komen tot een heel mooi programma, waarbij we eigenlijk drie doelgroepen zien. We willen de viering samen doen met de Flevolanders, dat leest u ook in het stuk. Dus aan het eind van de zomer van 2018 moeten de Flevolanders het idee hebben gehad dat ze een zomer hebben gehad waar ze dit echt in gevierd hebben. Daarnaast willen we het heel uitbreid uitdragen binnen Nederland, zodat ook Nederland weet van ja, we hebben eigenlijk de laatste 100 jaar met elkaar iets heel bijzonders gedaan. Iets van wereldklasse. En dat is, we hebben het Zuiderzee-project met elkaar van de grond getild. Bij mijn weten is de publicatiedatum van de Zuiderzeewet op 14 juni 2018, 100 jaar geleden, het enige moment geweest dat de bevolking is opgeroepen om de vlag uit te hangen bij de publicatie van een wetsvoorstel in de Staatskrant. En dat is hoe op dat moment al hoe groot het gevoeld werd. En we hebben natuurlijk ook nogal wel wat bereikt met elkaar. Dus het werd toen gezien als het project van de 20e eeuw. Dus nou, dat enthousiasme willen we graag een beetje terug laten komen en laten zien aan Nederland dat we op die manier iets heel moois hebben neergezet met elkaar. En we willen dat graag ook internationaal uitdragen. Het werd al even genoemd van Japan en Bangladesh. We hebben goed contact met de NBTC. De internationaal.
Ook heeft even een
vraag.
Ga je gang.
Ja, het beklemt toch een klein beetje hoor, de voorzitter. Ik moet zeggen, als ik nou wat kernwoorden op een rijtje zet. De planning is krap, wil het maximale eruit halen. Ambitie, misschien overambitie. Te weinig focus of focus nodig. En het moet allemaal als geheel gecoördineerd worden. En bij de perspectiefnota zouden we dan een finale afweging of keuze moeten maken. Gaan we dat wel redden in de tijd, vraag ik me af.
Deputeer.
Net zoals de kleur van het programma is ook de planning ambitieus. Daar hoort een budget bij. Wat als je naar het programma kijkt, ik zal er zo meteen nog wat meer op terugkomen, misschien wat minder ambitieus is. Maar uiteindelijk gaat u natuurlijk als staat over het eigen budget. En daar willen we ook graag met u goed over in contact blijven.
Ja, voorzitter, dat is een gemeen plaats. Dat is een beetje een open deur. Natuurlijk gaan we over ons eigen budget. We hebben het budgetrecht, maar u stelt de zaken voor in de perspectiefnota, neem ik aan. U gaat de brokstenen of de brokstukken voorleggen waaruit we kunnen kiezen met de bijbehorende prijskaartjes. Dus zo simpel is het, denk ik.
Wat we u willen voorstellen en in de perspectiefnota die we in GS hebben vastgesteld, is een voorstel opgenomen om aan de 100.000 euro die in het coalitieakkoord staat nog 150.000 euro toe te voegen. Dan komen we op een totaalbudget van 250.000 euro. We willen u graag dat de kans geven om dat in de integrale afweging van de hele perspectiefnota mee te laten nemen. Dus of u dat veel of weinig vindt in verhouding tot de rest, dat hoor ik dan graag op dat moment van u. We willen die extra 150.000 euro vooral graag gebruiken om initiatieven van derden van de cofinanciering te kunnen voorzien. Maar dat hangt natuurlijk heel erg af, als we kijken naar de vier verschillende pijlers, wat voor initiatieven er komen. Dus ik ga graag ook op dat moment, als we wat verder zijn in de uitwerking van die pijlers, met u het gesprek aan van wat vindt u dan de belangrijkste pijlers. Maar het hangt ook heel erg af van wat voor soort van aanvragen of wat soort van initiatieven wij tegenkomen. Als er in één pijler heel veel initiatieven zijn, dan kan je zeggen van nou, daar moet misschien geld bij, want er zijn veel initiatieven. Je zou ook je kunnen afvragen, misschien moet het andere pijler juist wat meer gestimuleerd worden om te zorgen dat er een balans ontstaat. Die discussie moeten we denk ik op het moment doen dat we dat geld zouden gaan committeren. Dus dat bespreek ik dan graag met u. Dat zal in de loop van de zomer zijn. Maar het gaat nu om het totale budget. En wat ik probeer aan te geven is dat er dus vanuit de verschillende partijen waar wij mee spreken, de budgetten zijn nog niet allemaal gecommitteerd. Zeker toen op het moment dat het rapportje dat voor u ligt is vastgesteld, waren ze nog niet gecommitteerd. Heel veel van die budgetten zullen ook in de begroting van volgend jaar staan. Dus worden pas gecommitteerd op het moment dat die begrotingen worden vastgesteld. Maar er worden wel serieuze bedragen, worden door verschillende partijen genoemd. En dat is natuurlijk veel belastinggeld, maar dat is ook geld van wat ten goede komt aan de bevolking. En het is toch een taak van de overheid om met de contributie, zal ik het maar zo zeggen, aan de BV Nederland, om de dingen voor het collectief te doen die we met elkaar democratisch een goed idee vinden. Dus dat is niet een soort van verspilling van belastinggeld aan een feestje. Dat is een goede besteding van geld zoals u dat kunt besluiten. Of andere partijen dat ook democratisch kunnen besluiten.
Meneer Jans heeft een vraag.
Voorzitter, dat klopt. Maar volgens mij werd door de heer De Jager ook gezegd, dan moet je ook wel een kostenbaten afweging kunnen maken van het geïnvesteerde geld ten opzichte van de opbrengst. Dan kun je een goede afweging maken of het geld juist is besteed. Kijk, en nogmaals terugkomend op mijn opmerking. Ik lees net het lijstje met mogelijke participanten. Nou, als ik vier partijen tel die niet binnen de BV Nederland vallen, om het zo maar te zeggen, dan is het veel. Dus dat betekent gewoon dat 85% van het geld uit de BV Nederland gaat komen, vanuit alle verschillende hoeken en gaten. Dan is mijn vraag, is dat dan misschien een veel te hoog percentage? En was het niet slimmer geweest om inderdaad eerder te beginnen en ook het bedrijfsleven te betrekken bij dit soort dingen? Want die zie ik niet terug in het verhaal.
Deputeer.
Een van de partijen waar we mee praten vanuit het bedrijfsleven is Boskalis, die rond diezelfde tijd als dat wij hier deze viering willen doen de Markerwadden zal opleveren. Dus dat is een onderdeel van een bedrijf dat ook deels groot geworden is door het feit dat ze mee hebben kunnen werken aan de Zuiderzeewerken in de loop van de tijd. Die op die manier ook een visitekaartje kunnen afgeven. Dus die gesprekken zijn er. Maar of het percentage een juist percentage is of niet, welk percentage het uiteindelijk ook zal zijn, dat is aan u. Dat is aan de democratie, dat stelt u terecht vast.
Voorzitter,
ik
ben heel blij dat ik dan de naam Boskalis hoor, maar nog steeds is dat één naam. En ik had het zo fijn gevonden als het college nou gewoon kon zeggen, wij hebben met 20 partijen gesproken en daarvan zijn er 10 mogelijk interessant of 5 of wat dan ook, maar we horen weer een naam. En dan nog steeds zeg ik, de verhouding is wat ons betreft nogal scheef.
Dat lijkt me een oordeel en dat oordeel laat ik graag bij de PVV. Ik wilde even de vragen langslopen waar ik naar mijn idee nog niet aan toe gekomen ben. Het CDA vroeg onder andere nog Naar de SWOT-analyse. Ik denk dat het goed is om te constateren dat we die SWOT-analyse hebben gemaakt. Niet om te constateren dat er een hoop dingen verkeerd zijn, maar juist om met elkaar te constateren wat we allemaal nog moeten doen. Dus juist die zwakte die geconstateerd zijn, daar zijn we nu mee bezig om die, daar wat aan te doen. En juist de kansen die we hebben geconstateerd, ja, die proberen we natuurlijk ook te pakken. Dus daar is die SWOT-analyse voor. En dat is niet om ons alleen maar te constateren en voor ons bij de pakken neer te zitten, maar dat begrijpt u denk ik ook. Excuus. Het is een ambitieus plan. We hebben geconstateerd dat er heel veel ambitie en enthousiasme in onze omgeving is. Zowel in de ruimtelijke omgeving als zeg maar bestuurlijke omgeving. En we willen daar graag maximaal gebruik van maken. Dus dat levert een goed gevulde agenda op, of een goed gevulde planning op, laat ik het zo zeggen. Senioren Plus maakt de opmerking dat het wel erg bestuurlijk is en dat er misschien weinig plaats is voor de gewone Flevolander. Het is dus juist nadrukkelijk de bedoeling, en dat is ook een van die vier sporen, om de gewone Flevolander het feest mee te laten vieren. Dus het gaat van de lespakketten, waar we overigens, dat ben ik wel goed, loop ik even vooruit op een andere vraag, het waterschap voor hebben kunnen interesseren. Het waterschap heeft de lead, dus het gaat om het ontwikkelen van een lespakket voor de basisscholen. Daar ondersteunen we graag in. Hoe dat precies vorm krijgt, dat moeten we nog uitwerken. Maar het waterschap zal daar de lead in hebben. En op die manier willen we wel ook echt alle Flevolanders bereiken. We zijn ook bezig om de vier sporen, om uit te zoeken hoe we die het beste kwantificeerbaar kunnen maken. En een van de eerste dingen die je dan bij je te binnen schiet is dat je tegenwoordig vrij goed kan meten wat de mediawaarde is van zo'n evenement als dit. Dus hoeveel mediawaarde krijgen we terug voor het geld dat we investeren als provincie?
Okay.
Wat het laatste betreft, daar ga ik dan voorafgaand aan de interruptie op in. Dat zou dus betekenen dat in het lijstje van participanten heel nadrukkelijk onze omroep zou moeten staan. Weliswaar is dat ook met overheidsgeld, maar aan de andere kant, dit is natuurlijk een unieke kans om zowel voor de omroep als voor ons, om zich daar te presenteren en te manifesteren. En wat betreft die participatie, goed dat u het zegt, maar waarom is dat zo impliciet? Ik zou het graag wat meer expliciet zien.
Gedeputeerde.
Nou, dat lijkt me een helder standpunt. Dat, we zijn aan het uitwerken, dus ik denk dat we daar op die manier aan toe komen.
Ja.
De SGP vroeg om focus. Ik denk dat de focus waar we voor kiezen heel duidelijk is dat we proberen het verhaal van Flevoland, zoals we dat ook in de omgevingsvisie, de nota toerisme, recreatie en de cultuurnota hebben beschreven, dat we dat proberen uit te dragen. En de activiteiten die we ontplooien willen we graag dat die ondersteunend zijn aan die boodschap. Dat kan wel een enorme veelheid aan activiteiten zijn. En als dat initiatieven zijn vanuit de maatschappij, zie ik geen reden om daar dan juist een soort van wel eens of niet eens tegen te gaan zeggen. Dus we zouden graag wel willen ondersteunen daar waar het enthousiasme zit. U vroeg nog om iets te zeggen over de financiën. Ik heb dat net gedaan. En ik hoorde u zeggen dat het liever niet op zondag is. Of dat lukt, weet ik niet, omdat we dat ook wel in belangrijke mate aan de initiatieven vanuit de maatschappij zouden willen overlaten. Dat is misschien ook wel het moment om te zeggen dat de manier waarop over Hollands glorie werd gesproken, ik denk dat ik niet het hele citaat zal overnemen, want het lijkt me niet passend voor een publiekscampagne van de provincie. Nou, u voegde er een vloek aan toe, meneer Boshuis. Goed. Bij de PVV, we hebben een brief gestuurd aan de gemeente Dronten. We hebben het Dronten cultuurnota met elkaar nogal uitgebreid gehad over een achtste landschapskunstwerk. Moeten er zeven zijn? Is dat een vol getal of moeten het er meer zijn? We hebben toen bijvoorbeeld vanuit de VVD nog een gloedvol betoog gehoord waarom het er meer zouden moeten zijn dan zeven. We hebben dus ook het enthousiasme wat we in ieder geval bij een deel van de staten bespeurden over rond de landschapskunstwerken. En het nogal heldere verzoek wat er uit de Staten kwam om uit te werken van wat is nou het nut, noodzaak en hoe zouden we dat nou moeten doen om dat verder op te pakken. En in die zin zijn we het gesprek met Dronten aangegaan. En we hebben daarbij geïdentificeerd dat een mooie aanleiding wellicht 100 jaar Zuiderzeewet zou kunnen zijn. Dus het is meer dat we de Zuiderzeewet hebben betrokken bij de discussie over de landschapskunstwerken die we met elkaar ook al gevoerd hebben rond de cultuurnota. Dus niet zo dat we vooruitlopend op dit besluit al met een landschapskunstwerk begonnen zijn. Ik begrijp dat u wellicht een andere indruk heeft, maar de volgorde was andersom.
Meneer Jans.
Ja, voorzitter, inderdaad, wij hebben een andere indruk, want het kan nu wel gezegd worden. En ik kijk gewoon naar de papieren werkelijkheid. En dit is de besluitenlijst van 21 maart. Dus van een week geleden, niet eens ver, die is vastgesteld. En ik zie hier gewoon letterlijk staan, instemmen met de afspraken van de provincie met de gemeente Dronten. Nou, en als dan de kapstok daar staat in zaken monument voor 100 jaar Zuiderzeewet, dan zie ik gewoon het college wat een stap zet, terwijl het besluit door de Staten nog niet genomen is. En ik kan het echt niet anders maken. Dat staat hier letterlijk op papier.
Voorzitter, in het GS-besluit en in de brief aan Dronten staat de disclaimer dat het onder voorbehoud is van instemming van Provinciale Staten met het traject. En dan niet alleen met deze, maar ook met een achtste landschapskunstwerk. Dus u blijft daar natuurlijk aan zetten.
Voorzitter, dat is niet waar. Als ik het beslispunt letterlijk moet oplezen, het staat er niet in.
Ik zei GS-nota, voorzitter, niet beslispunt.
Voorzitter.
Meneer Gijsbert.
Nog even, want u haalde het VVD-standpunt aan. Wij waren en zijn inderdaad voor landschapskunstwerk. Maar toen we dat zeiden, had het geen relatie met 100 jaar Zuiderzeewet. Dus ook al was dit jaar helemaal niet aan de orde, dan was dat ook nog steeds het voorstel om dat te doen. Dus dat het nu gekoppeld wordt, dat is eigenlijk aan de ene kant heel slim. Omdat je het dan uit kan dragen als iets extra's. Dan heeft hij meer publiciteitswaarde. Dat deel ik. Maar ik ben het wel met de Jans eens dat het eigenlijk geen relatie met elkaar heeft. Dus het is, hij had wat ons betreft er anders ook kunnen komen met een goed voorstel. En nu wordt dat voorstel, eigenlijk als je het goed doet, ook in de kosten, moet hij in de perspectiefnota of zoveel eerder, omdat er onderdeel uit gaat maken van. En misschien maak je daar een mooi congres voor in Dronten extra voor het evenement voor het landschapskunstwerk wereldwijd. Dat moet hij in die voorbereiding zitten. Lukt dat allemaal wel? Dus dat is een spannend onderwerp. Want anders dan kan je hem er beter uithalen. Want we zijn voor het landschapskunstwerk, als het een goed voorstel is. Dat hebben we eerder gezegd. Dat trekken we niet terug. Maar de combinatie is bestuurlijk erg slim, maar kan ook bestuurlijk erg onhandig uitpakken.
Het landschapskunstwerk, daarbij is in de gesprekken met de gemeente Dronten het thema van 100 jaar Zuiderzeewet als een mooie aanleiding naar boven gekomen. Het maakt als zodanig geen onderdeel uit van de plannen die we hier verder op dit front met elkaar uitvoeren. Dus als er een landschapskunstwerk komt, dan zou het wellicht op die manier kunnen komen. Als het niet tot een goed landschapskunstwerk zou kunnen leiden, dan doen we dat natuurlijk niet. Dat lijkt me helder. Maar ja, ik wilde in ieder geval de conclusie van de PVV dat we vooruitlopend op instemming van de Staten al allerlei dingen aan het ontplooien zijn wegnemen, want dat is niet het geval. GroenLinks vroeg nog naar de
voorzitter,
conclusies uit de SWOT-analyse.
Mag ik daarbij misschien een aanvullende vraag wel stellen in aanvulling van de PVV? Maar is de gedeputeerde dan wel met ons eens dat het misschien netter was geweest dat zonder dat we eerst de besluitvorming hierop hadden afgewacht voordat u allerlei brieven rondstuurt, ook al zit er misschien een disclaimer in en dat soort dingen. Misschien netter was geweest om daar even mee te wachten totdat we dit besluit op dit punt hadden genomen. Dus de gedeputeerde daar wel mee eens.
De voorzitter fluistert mij toe dat het om de bestuurlijke ambitie gaat. Dat heeft ze helemaal gelijk in. En de bestuurlijke ambitie die we hebben uitgesproken hebben we op schrift in de vorm van een brief aan Dronten gestuurd, omdat het op verzoek van Dronten was. Voor hun interne proces, om daar nu mee te kunnen beginnen, vroegen ze ons, kan je een brief sturen dat je die ambitie hebt, zodat wij onze interne projectgroep ook met een aanleiding kunnen formeren. Nou, dat is de reden waarom we die brief hebben gestuurd en daar hoort ook een timing bij.
Meneer Jansen, laatste.
Voorzitter, de gedeputeerde praat recht wat krom is. Want op het moment dat je deze brief stuurt, en nogmaals, ik citeer gewoon het beslispunt wat in de GS-besluitenlijst staat bij punt 13. Ik zuig niet uit mijn duim. Er staat er niets in over een disclaimer. Ja, dat kan in uw brief staan, hebben wij geen weet van. Dus ik zie hier alleen welke actie u heeft genomen. En dan zeg ik gewoon heel simpel, u loopt vooruit op de besluitvorming van Provinciale Staten. En u heeft wel degelijk een handeling verricht in zaken de viering 100 jaar Zuiderzeewet. Dat zullen we bij de komende zaterdag zullen we daarop reageren.
Het is een kleine moeite als u geïnteresseerd bent om het GS-besluit in te zien, dan wel de brief die erbij hoort. Als u die graag zou willen hebben, kan ik u ook toezeggen dat u die krijgt. Nou, ik geloof niet dat u dat wilt, want u reageert niet echt als ik dit tegen u zeg. Maar dat het niet in het beslispunt staat, wil dat nog niet zeggen dat het niet in het besluit staat. Want het besluit omvat het hele document, niet alleen het beslispunt.
Voorzitter, dan de allerlaatste keer nog. Het zou zuiver zijn geweest, zoals ook net de ChristenUnie zegt, en volgens mij VVD ook al in een eerder stadium, als dit wel degelijk in de juiste volgorde was gegaan. Dat is niet gebeurd. Kijk, en dan kunt u wel zeggen, wij zitten er helemaal niet op te wachten. Ik zeg gewoon heel simpel, dit gaat bij de komende Statendag een staartje krijgen. Klaar.
Nou, de PVV probeert een link te leggen die we als GS niet gezien hebben, voorzitter. Ik wilde verder gaan met de beantwoording. De Partij van de Arbeid vroeg nog om extra aandacht voor onderwijs als vijfde pijler. We vinden dat onderwijs onderdeel is van eigenlijk alle pijlers. Dat is natuurlijk een basis als het gaat om de communicatie met de Flevolandse burger die heel belangrijk is. De lead ligt daarvoor, zoals we dat dus nu hebben besproken, onder voorbouw natuurlijk van uw instemming bij het waterschap, die al van plan was om daar een soort van lespakket voor te maken. Dus in die zin hebben we het over onderwijs gehad. Maar ik vind de toevoeging van Winters en Flevoland een waardevolle, dus die zullen we ook nog extra aandacht geven. Vroeg nog naar de kosten en het landschapskunstwerk. Ik denk dat ik het daar voldoende over heb gehad. De SP vroeg nog om het betrekken van de inwoners. Ja, dat is dus. We willen niet alleen als provincie zelf, maar ook door de samenwerking met de gemeenten, die ook enthousiast zijn, onze inwoners betrekken. En de bedoeling is dat er nogal veel ook publieks activiteiten komen. We hebben zelf wel eens genoemd, maar we moeten nog maar zien wat daarvan terechtkomt in de samenwerking met de gemeente. Dat het mooi zou zijn als er zoiets zou komen als met Koningsdag, de eerste Koningsdag. Dat er op alle scholen activiteiten waren in een bepaalde activiteitenweek. Nou, dat zou heel mooi zijn. Daar moeten de scholen aan meewerken, daar moeten de gemeenten aan meewerken. Maar dat is een beetje een beeld waar wij aan denken en waar we graag naartoe zouden werken.
Mevrouw de Waal?
Ja, ik leg de meerdere relatie tussen die gemaakt wordt bij het maken van keuzes. En dan de relatie met de balans tussen wat de inwoners ten goede komt, zeg maar, en wat er aan promotie gedaan wordt.
Zoals ik al zei, willen we u natuurlijk bij de verdere uitwerking ook betrekken. Dat is belangrijk, maar wat ik ook al probeerde duidelijk te maken is dat wat we precies gaan doen wel voor een belangrijk deel afhankelijk is van wat voor initiatieven er uit de maatschappij komen. Dus als wij nu vooral geconfronteerd worden met initiatieven vanuit de maatschappij, dan moeten we misschien de promotie zelf ter hand nemen. Of we gaan juist helemaal inzetten op wat de maatschappij van ons vraagt. Dus dat is een discussie die we nog met elkaar moeten voeren in de uitwerking. ChristenUnie vroeg over de evaluatie. We vinden het heel belangrijk om de uitwerking van de vier pijlers en wat ze ermee bereiken, om dat meetbaar te maken. Ik noemde al even de mediawaarde die het zou moeten opleveren. Maar we zijn nu aan het uitzoeken wat er, op welke manier we meetbaar kunnen maken wat we bereiken. Dat is aan de ene kant zodat we achteraf bij de evaluatie kunnen zeggen, we vinden als provincie ook dat we waar voor ons geld hebben gekregen. Of ze komen tot een andere conclusie, wat ik natuurlijk niet hoop. Ik vind het ook wel heel belangrijk om te zorgen dat we dingen beklijven. En daarom was ik zelf ook wel blij dat in het gesprek met Dronten over het landschapskunstwerk dat thema van de Zuiderzeewet naar voren kwam. Want dan heb je een monument wat, als het goed is, over 100 jaar er weer staat voor de viering van 200 jaar Zuiderzeewet. Maar we proberen dat soort. We proberen inderdaad wel iets te maken wat langer blijft hangen dan alleen maar een feestje. Als je alleen maar een kater hebt, dan blijft er ook wat, maar dat is een beetje jammer.
Ik weet niet of de gedeputeerde dit met opzet zegt, maar dit valt natuurlijk niet goed bij ons als ChristenUnie. Nog een monument over 100 jaar.
Ik denk vrij letterlijk over mijn graf regeren als ik het feestje van over 100 jaar al zou gaan inplannen. Het was een suggestie, dat begrijpt. Dan zijn we in ieder geval op tijd.
Gaat u verder.
Als laatste vraag, voorzitter, dat is de vraag van de VVD, denk ik daar nog, of misschien zijn het er wel twee, om daar nog op in te gaan. We hebben gemerkt dat met het rondje wat we hebben gemaakt langs al de verschillende partijen, dat we heel veel enthousiasme tegenkomen en dat we vooral merken dat mensen eigenlijk niet kunnen wachten om te beginnen. ten eerste verrast dat enthousiasme ons wellicht wat. Maar dat wekt inderdaad ook verwachtingen. Dus we willen heel graag al aan de slag gaan om wat met die verwachtingen te gaan doen. Dat is ook het waarom het tweede beslispunt in het stuk staat om vooruitlopend op de integrale afweging bij de perspectiefnota al verder aan de uitwerking aan de slag te kunnen. En wat ik eerder al over de financiën zei, dat extra geld wat we bij de perspectiefnota aan u vragen, dat is vooral om als oliekannetje te kunnen gaan functioneren. Voorzitter, ik denk dat ik daarmee uitgebreid antwoord heb gegeven, voorzitter.
Interruptie. Gedeputeerde zegt, dat is heel mooi om te horen, dat er veel enthousiast is bij verschillende partijen. Dat ze eigenlijk zo snel mogelijk al aan de gang willen, maar misschien zijn ze ook al wel wat gestart. Ik mag het hopen ook trouwens, qua planning. Maar wat is de inschatting van de gedeputeerden? Gaan dat soort activiteiten sowieso door of is dat helemaal afhankelijk van een cofinancieringsbijdrage van provincie Flevoland?
Gedeputeerd.
Ik denk dat beide situaties voorkomen. Bijvoorbeeld het NLE is onder de huidige naam van NLE, maar dat zal straks Batavia Land heten. Ook al bezig met het voorbereiden van een soort van themajaar bij hun in het museum. En daar hoort ook worden lezingen en een boek bij en nog wat van dat soort dingen. Volgens mij gaan ze door ook als we geen bijdrage vanuit de provincie geven. Dus daar zal ook niet zoveel geld bij hoeven, hoop ik. Maar wat we wel heel belangrijk vinden is dat het ook in de publiciteit meegenomen wordt. Dat het een herkenbaar gezicht krijgt. Dat het past binnen een coherente boodschap. En dat het niet alleen maar losse versnipperde activiteiten zijn. En aan de ene kant zullen we dus activiteiten moeten stimuleren om te zorgen dat ze daadwerkelijk gebeuren. Aan de andere kant zullen we van activiteiten die toch wel gebeuren moeten proberen dat binnen een programma te krijgen. Zodat het een sterke boodschap wordt in plaats van een versnipperde boodschap.
Voorzitter, de gedeputeerde heeft ook mijn vragen niet. U wilde er iets over zeggen, maar het werd geïnterpreteerd en toen ging u vervolgens met de opmerking van de PvdA verder. Maar misschien wordt het ook wel gemist. Is er al zicht op dat gemeentes ook andere provincies een financiële bijdrage gaan leveren?
Deputeerde.
De vraag is een beetje hoe we dan gaan tellen. De activiteiten, als we nu zomaar de actualiteit er even bekijken, is een van de eerste activiteiten die we zouden kunnen laten aansluiten bij het programma, is de opening van de nieuwe afsluitdijk en een infocentrum wat erop zit, wat natuurlijk de eerste grote kunstwerk was binnen het Zuiderzeeproject. Dat zou in, ik geloof, maart 2018 zijn. En als we die onder de vlag kunnen brengen van 100 jaar Zuiderzeewetviering, dan is dat natuurlijk het is een enorm project met een heel groot budget vanuit het ministerie van INM. Waar ze dan al aan bijdragen, wat dan past binnen de viering. En zo kunnen we een hele serie van activiteiten door het jaar identificeren, waar we als provincie niet of weinig aan bij hoeven te dragen. En dat is dus even de vraag, is ook een van de redenen waarom we de meetbaarheid van onze resultaten nog wat verder willen uitwerken. Van hoe moet je dat dan meten? Maar we zien wel dat er totale bestedingen aan iets wat we onder de vlag van de 100 jaar Zuiderzeewet zouden kunnen brengen, dat het vele malen groter is dan de bijdrage van de provincie.
Nou, voorzitter, dan toch nog even aanscherping van de vraag. Want kijk, het is natuurlijk mooi als je bijvoorbeeld afsluitdijk binnen dit feest kan harken. Maar dat zijn eigenlijk bestaande activiteiten en misschien kun je het onder die vlag doen. Nou, daar versterk je jezelf mee, dat is goed. Maar goed, we hebben ook geconstateerd dat er heel veel wel geïnteresseerde partijen zijn, maar die toch ook wel hopen op een financiële bijdrage. Nou, goed, die kan van ons komen, maar die zou misschien ook van gemeentes kunnen komen of misschien van andere provincies die ook rond het IJsselmeer zitten en ook, ook waarschijnlijk meedoen aan de feestvreugde, zullen we zeggen. Denk op Noord-Holland of Friesland of Overijssel. Maar het zou interessant zijn als zij natuurlijk ook nog cash in zouden brengen die als cofinanciering ingezet kan worden. Daar hoor ik u nog niet over.
Zover zijn die organisaties nog niet. Met name de provincie Noord-Holland is enthousiast, ook om in die zin mee te doen zoals u nu noemt. Maar dat zijn de Flevolandse gemeenten ook. Maar het is nog te vroeg om daar concrete uitspraken over omvang van bestedingen te doen. Of in welke vorm dat is. Of dat dan via de projectfinanciering van ons project loopt. Of dat dat rechtstreeks wordt gefinancierd, dat kan ik nog niet inschatten.
Is er behoefte aan een... Oh, meneer De Jager nog.
Voorzitter, nog één specifieke vraag. Ik had ook een opmerking of gemaakt vraag gesteld over een amendeerbaar voorstel. Ik ben nog wel nieuwsgierig naar, dus niet hoe dit voorstel wordt opgediend, maar het vervolgvoorstel bij de perspectiefnota. Komt dat in de vorm van zo'n amendeerbaar voorstel of zit u dan meer te denken aan 150.000 euro ten behoeve van versneller of oliekannetjes zoals u het noemt? En is dat dan zeg maar de concreetheid zoals we het op ons afkrijgen?
Dat laatste zal het geval zijn in de perspectiefnota. Maar ik denk zoals we er nu over praten dat het heel goed is. En dat heb ik ook al op een andere manier gezegd, denk ik. Dat we in de loop van de zomer nog minimaal één keer met elkaar spreken over wat voor vorm krijgt het programma. Nou, zijn we daar met elkaar tevreden over? Zetten we in op de goede dingen of zouden we het anders moeten doen? Dus ik neem u graag mee in de besluitvorming.
Ik kijk even rond. Ik zie meneer Van Sloten nog. Ga uw gang.
Ja, voor de tweede termijn bedoel ik, ja, hoor. Ja? Dank u wel, voorzitter. Eerst nog even een opmerking over die lijst van partijen die door de kwartiermaker zijn benaderd. En het CDA weet natuurlijk ook wel dat zo'n lijst niet uitputtend is. Maar ik denk dat de namen van instellingen die hier genoemd zijn, zoals Windesheim, dat het heel goed zou zijn om daar alsnog om daar alsnog mee te gaan praten. Wat ons betreft zouden wij ook wel kansen zien in contacten met bijvoorbeeld een Rabobank bijvoorbeeld. Of andere van dat soort instellingen die wel een track record hebben op het gebied van sociaal-cultureel gebeuren waar ze wel eens bijdrage aan leveren. En die zouden, ik denk, in deze ook een goede partner kunnen zijn. Voor de rest, ik denk dat als je alles hoort wat hier gezegd is vanavond, dat de belangrijkste pagina van dit plan pagina 24 is, waar de aanbevelingen en de randvoorwaarden staan. Wat ons betreft gaan we daar als provincie heel snel mee aan de slag. Eigenlijk gelijk opgaande met de procedure in de, rond de perspectiefnota, zodat we meteen een projectteam hebben die dat meteen aan de slag kan gaan, samenwerkerspartners gaat zoeken en het ook die veelheid van plannen die hier nu in staan, dat die wat ingedikt worden, zodat we binnen niet al te lange tijd een wat kleiner, compacter plan hebben, maar wat wel in staat wat we kunnen gaan doen in 2018.
Voor de tweede termijn, wie? Ja, ik kijk altijd zo. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ik begon mijn bijdrage met te stellen dat het een feest voor alle Flevolanders moet worden, jong en oud. En het antwoord van de gedeputeerde stelt me op dat punt gerust. Ik ben blij dat u ruimbaan geeft aan maatschappelijke initiatieven en dat eventueel ook het geld daarvoor wilt beschikbaar stellen, misschien in de vorm van cofinanciering. En ook over uw antwoord op mijn vraag hoe u gaat evalueren, stel mij gerust. Ik denk aan dat wij in de vervolgnota een paragraaf zullen vinden met wat u gaat meten en hoe u dat gaat doen. En hoe u dan verder een aantal activiteiten zult gaan borgen. Dank u wel daarvoor, deputeerder.
Ik kijk verder voor de tweede termijn.
Nog één slotakkoord aan, als dat mag, voorzitter. U krijgt ruimte, pak de ruimte en kom met stevige voorstellen en kies. Kies echt. En als je dus een centrale agenda hebt, en dan kun je ook ruimte bieden aan anderen om te zeggen, nou dat staat vast. En vooral stimuleer anderen om ook in te haken. Maar voorkom dat straks alles in één weekend zit. Want dat is ook rampzalig. Dus probeer afstemming te krijgen. En dus zet de mannen aan het werk. Ze zitten op de tribune. Dus ze weten dat ze aan de slag kunnen. En met een enthousiaste gedeputeerde, die ruimte moet u pakken. En dat budget, dat komen we dan met elkaar wel uit. Dus,
Dat gaat heel makkelijk.
Ja, maar we kunnen wel allemaal zijn doen over dit soort. Ik doodzonde als het echt ergens belangrijks over gaat. Maak er iets moois van. En dan staan we op de wereldkaart. En dan komen er nog meer toeristen naar Flevoland. En is de economische agenda, is dubbel en dwars is het waard. En daar gaat het om. Dus bij uw collega Janico Appelman in de economische agenda is best even de buurten.
Dank u wel. Heeft u nog behoefte om te reageren? Want ik heb eigenlijk geen vragen gehoord.
Na het slotakkoord van de heer Gijsbers denk ik dat ik daar geen behoefte meer heb om dat toe te voegen.
Goed. Dan moeten we nu even gaan besluiten hoe we hiermee verder gaan. Want in de integrale commissie komt natuurlijk zeg maar, het financiële gedeelte ter discussie. En ik heb een toezegging gehoord van de portefeuillehouder dat hij voor de zomer terugkomt.
In de zomer.
Dan zijn wij er niet. Met een invulling. En hij gaat ons dan meenemen hoe het programma er eigenlijk uit gaat zien. Ook wil ik nog even van de PVV weten of u behoefte heeft aan de brief die de gedeputeerde net heeft toegezegd aan
de brief zal wel moeten hebben, maar hij mag hem altijd doorsturen, de gedeputeerde. Alleen, ik ben wel benieuwd wat dit nou gaat worden, want dit gaat, neem ik aan, naar besluitvorming. En wij zien dat graag als bespreekstuk, als ik heel eerlijk ben.
Een bespreekstuk. Dus als u dit een bespreekstuk wil maken, dan maken wij hier gewoon een bespreekstuk van in de Staten.
Het is mij onduidelijk of de heer Jansen nou een brief, de brief wil zien.
Maar de brief wil u hebben?
Nogmaals, we hadden hem al liever in ons bezit gehad, maar als het alsnog kan, dan zou dat heel mooi zijn.
Ze doorsturen.
En dan gaat hij van de commissie van de VS van 12, een bespreekstuk en de financiën op 9.
Dan wordt op 12 april wordt dit stuk in de PS-vergadering een bespreekstuk en op de 19e gaan wij het over de financiële zaken hebben die bij dit stuk horen. Ja?
Een besluit voor 10 mei.
Dan komen wij aan agenda punt 6. Dat is de jaarlijkse terugkoppeling van de werkgroep Europa in deze commissie. En dan kijk ik naar de heer Hofstra.
Zal ik even plek maken? Of...
Wil je... Ja? Prima.
Neem die kans, ja, nee. Ik doe het wel van deze plek, voorzitter. Voorzitter, dank u wel. Als werkgroep Europa... zijn we een aantal keren bij elkaar gekomen. Misschien goed om nog even te noemen wie er in de werkgroep Europa zitten. Dat is Paul van Meulen, Margriet Papma, Koos Hopster, Theo Vullink, Erik Boshuizen en de heer Versloten, Joom Versloten. Met elkaar vormen we vanuit verschillende commissies de commissie Duurzaamheid. Waarin we ook de reguliere voortgang ook op geregelde basis met de gedeputeerden ook bespreken. Bijgaand bij deze agenda treft u een aantal documenten aan. Die documenten die zijn ook eerder naar u toegekomen. Er staat ook bij wanneer ze al naar u toe zijn gekomen. Bijvoorbeeld het mission statement, die heeft in de week 51 op het list gestaan. Maar we vonden het wel goed om die hier ook gewoon bij de terugkoppeling ook te agenderen in de commissie. Om in ieder geval u niet het idee te geven dat wij dat via het list er even tussendoor wilden frommelen. Dus... We vonden het ook goed om het hier te agenderen. Een aantal andere documenten die er ook bij staan. Dat is inderdaad het bericht 2016 van Europa. Van wat heeft er de afgelopen tijd plaatsgevonden in Europa. En een terugkoppeling en vooruitblik van de Europese activiteiten. Ook onder andere van de gedeputeerden op dat onderdeel. En het rapporteurschap energieefficiëntie. En eigenlijk ja, de werkgroep Europa is nou ook naar aanleiding ook van de gezamenlijke Randstad-strategie, de Europa-strategie van de Randstad, die wij hebben vastgesteld op 13 juli in PS. En daaruit voortvloeiend hebben we ook een Europa-strategie Flevoland vastgesteld. En op basis van die prioritaire thema's, en die prioritaire thema's in Flevoland, zoals die in Flevoland zijn benoemd, dat zijn de duurzame ruimtelijke gebiedsontwikkeling, doorontwikkeling naar een innovatieve en circulaire Flevolandse economie, en nationaal koploper hernieuwbare energie en energieneutraliteit in 2030. Dat zijn de drie Flevolandse prioritaire thema's. Daarnaast hebben we natuurlijk met elkaar als P4, de samenwerkende vier provincies, een gezamenlijke thema's, waaronder bijvoorbeeld ook agrofood. Nou, u heeft het als het goed is allemaal kunnen lezen in het document Mission Statement en werkafspraak. En wij wilden dit graag ook aan de commissie bestuur terugleggen van, nou ja, mochten er ook vragen zijn of mochten er punten zijn waarvan de commissie bestuur zegt van nee, daar zouden we graag nog eens even een toelichting op willen hebben. Uiteraard zijn wij als commissieleden, wij gaan ertoe bereid, of de gedeputeerden, om daar een toelichting op te geven. U trof ook aan bij ter kennisname een mededeling dat er op 13 april een Europees Forum plaatsvindt. Nou, met name iedereen van harte ook uitgenodigd om ook daarbij aanwezig te zijn, om daar ook met elkaar over te hebben. Want wij denken dat het ook een heel interessant thema is, ook voor de provincie Flevoland daar op 13 april, circulaire economie. Nou, dat is een thema die ons denk ik ook wel aanspreekt. Zo willen we ook nog, en dat is misschien de laatste die ik nog even toevoeg, we willen ook bijvoorbeeld kijken, maar dat willen we ook graag uw input voor krijgen. Als er thema's zijn of als er onderwerpen zijn waarvan u zegt als commissie zijn of waarvan andere commissies zeggen van nou, dat vinden wij wel interessant, daar zouden we iets meer over willen horen. Uiteraard kunnen we dat onze eigen gedeputeerden vragen, maar we kunnen dat ook aan andere gedeputeerden uit de vier Randstadprovincies vragen. Als voorbeeld hebben wij gesteld, het is niet een van onze prioritaire thema's, de agrofood. Maar het is wel een thema waarvan bij de behandeling van de Europa-strategie Flevoland naar voren is gekomen van ja, wij vinden het ook wel een belangrijk onderdeel, de agrofood, ook met name voor onze provincie. Kees Logge uit Noord-Holland is daar namens de P4-provincie, is hij daar woordvoerder op dat onderwerp. En die hebben wij ook uitgenodigd om daar een presentatie tijdens een van de beeldvormende sessie voor te geven, om toelichting te geven wat doen we dan precies als samenwerkende P4-provincies binnen Europa op het onderwerp agrofood. Nou, dit is een voorbeeld waarvan wij als commissie hebben gezegd, nou, dat lijkt ons sowieso goed. Maar aan u als statenleden natuurlijk ook alle vrijheid om aan te geven, nou, wij zouden graag hier iets meer over willen horen of over dit onderwerp iets meer willen horen. Ik denk tot zover even de inleiding die ik hierbij wil geven.
Dank u wel. Er gaat een intekenlijst rond voor 13 april. Die hebben wij net even doorgestuurd. Wie heeft er vragen aan de heer Hofstra? Meneer Simonsen.
Voorzitter, de SGP stelt het zeer op prijs dat we één keer per jaar even een terugkoppeling krijgen. Ook heel interessant om wat gevoel erbij te krijgen waar onder andere de Flevolandse lobby in Brussel op gericht is. De heer Hofstra haalt mij de woorden uit de mond waar hij praat over agrofood. Het is ook het amendement van de SGP en de VVD geweest om het agrofoodcluster en de visserij eraan toe te voegen. En daar zat nou net ook mijn vraag. Ik zie dat er al bijeenkomsten in het kader van agrofood zijn geweest. En dan ben ik zeer benieuwd en wellicht dat inderdaad de gedeputeerde van Noord-Holland daar dan ons over kan informeren. In hoeverre de Flevolandse agrofood sector, of het agrofood cluster, Emmeloord, erbij betrokken wordt. In hoeverre die contacten er zijn, zou ik zeer op prijs stellen om me daarover te laten informeren. Want dan weet ik ook echt hoe de input vanuit het gebied een vervolg krijgt in Brussel. Dus ik hoop dat daar wat opvolging over kan komen.
Ja, voorzitter, ik daarop mag reageren en gedeputeerde, vul mij graag aan, of andere commissieleden. Dit punt nemen we gewoon ook mee, ook in de voorbespreking richting Kees Logge, om daar ook even wat over te zeggen. In algemene zin kunnen we daar wel over kwijt, want ik kan me dat nog herinneren van de discussie die we toen ook in het begin hebben gehad. Kunnen wij als Flevoland dan specifiek ook een specifiek gebied er ook voor het voetlicht laten brengen, om zo maar te zeggen. Toen is ook wel gezegd, ja, het wordt natuurlijk wel vanuit de P4 en in een wat bredere context wordt de lobby gevoerd. Dus ik vraag me even af in hoeverre een heel specifiek gebied, maar die vraag gaan we bij meneer Logge in ieder geval even terugleggen.
Voorzitter, de SGP was juist zo verontwaardigd, daar waar men praatte over het onderwerp agrofood, dat daarbij allerlei clusters genoemd werden uit andere provincies en juist het agrofoodcluster uit de landbouwprovincie werd niet genoemd. Dat stak enorm.
Ja, ik herinner me dat gesprek ook, dat is zelfs vorig jaar september, meen ik, is dat geweest. Dat heeft ertoe geleid dat wij vanuit de werkgroep hebben gezegd, het zou fijn zijn om met de heer Logge te gaan praten. En de aanleiding daartoe, dat was een moment wat vanuit onze groep is ingebracht. Toen, dat was namelijk een beetje de angst dat onze agrarische industrie, en research hoort daar ook bij, dat die een beetje ondergesneeuwd zou kunnen raken door bijvoorbeeld de nadruk die daar in de kop van Noord-Holland, om maar eens iets te noemen, op ligt. Dus wij zijn er wel degelijk alert op geweest. En ik denk dat in de ontmoeting met de heer Logge dit nader uit de verf kan komen.
Dag meneer Vermeulen, die wilde ook nog even reageren.
Nou, niet zozeer een reactie. Ik wilde eigenlijk binnen de commissies peilen. Ik praat even niet als lid van de werkgroep, maar gewoon als politicus. We krijgen nu een jaarlijkse terugkoppeling. Is er behoefte om die frequentie misschien naar een half jaar terug te brengen, zodat we er wat dichter op zitten? En zo ja, hoe moeten we dat dan doen? Moeten we dat dan schriftelijk doen? Of moeten we gewoon eens per half jaar dat de gedeputeerde specifiek inzoomt op zijn werkzaamheden met betrekking tot Europa? Ik gooi het eens in de groep wat ons betreft. Zou het namelijk op een half jaar eigenlijk iets beter zijn? Dan zitten we wat dichter op.
Meneer Hopster.
Ja, voorzitter, in aanvulling op meneer Boshuizen en meneer Hofstra. Wij vertegenwoordigen samen in Den Haag namens de P4 in een rol van voorzitter, vervangend voorzitter, het pleidooi richting Noord-Holland om agrofood op de agenda te brengen. En wij zijn heel blij dat het gevolg daarvan is dat we nu direct de entree hebben naar meneer Kees Logger. En die bijeenkomst die wordt gehouden, die is niet alleen voor de werkgroep en voor de commissie bestuur, maar die zal ook plenair voor alle statenleden toegankelijk zijn. Om juist om dat thema, wat meneer Simonsen noemt, ook heel manifest te maken. Laat het heel direct doorklinken. Te belangrijk voor Flevoland. Dus ik heb daar een goed gevoel over dat het goed komt.
Ja, en daarbij aanvullend, voorzitter, want dat werd me net even terecht in het oor gefluisterd. De verschillende onderwerpen hangen ook per commissie eigenlijk aan. Hè. Waar we het hebben over de energietransitie, is het met name is even de commissie duurzaamheid in de lead. Terecht wat de heer Hopster zegt, daarbij zijn alle andere commissies ook uitgenodigd uiteraard. Wat betreft de agrofood zal het beeldvormend in de commissie economie komen. En zijn uiteraard ook alle andere commissieleden ook daarbij uitgenodigd. En wat we ook hebben gezegd in ons mission statement, dat we ook zeggen, van, ja, tenminste één keer per jaar koppelen we terug in de commissie bestuur. Daar waar noodzakelijk of waar daar de gelegenheid of aanleiding voor is, doen we dat vaker. Of doen we het specifiek, nou ja, à la het voorbeeld wat we nu net noemen. Dus we zullen dat ook als commissie zijnde ook nadrukkelijk blijven volgen. En als daar ook een aanleiding voor is om in een specifieke commissie of in een wat bredere statensamenstelling iets terug te koppelen, zullen we dat zeker niet nalaten als commissie.
Meneer Simonsen.
Net werd de oproep, voorzitter, gedaan om het misschien per half jaar te doen. Mij spreekt dat wel aan. Maar ik denk dat er ook nog een slag te winnen is in de terugkoppeling. Het is nou meer een feitelijke opsomming van wat er gedaan wordt. Maar nog meer ten dienste aan de statenleden van dit is de Flevolandse inbreng destijds in de lobbystrategie geweest. En nog meer hapklaar van dit Flevolandse thema speelt nu. Dus als meneer, ik denk dat meneer Hubers dat doet, die opsomming geeft één keer per drie maanden of zoiets, dat hij het eventjes specifiek voor de Flevolandse situatie maakt. Want dan spreekt het nog meer waar we mee bezig zijn.
Voorzitter, ook nogmaals ter aanvulling op. We hebben ook met name die wens geuit in die werkgroep om ook directe communicatie te hebben over wat gebeurt er. En we hebben ook het verzoek gedaan aan de gedeputeerden om ons heel kort elke bijeenkomst plenair voor te bereiden. En dat zijn 10 minuten, kwartiertjes. Maar dat zijn precies de essentiële dingen dat je even het gevoel hebt van wat gebeurt er. Want hij zit dicht bij het vuur. Ook namens alle overige gedeputeerden. Dus daar is in voorzien, meneer Simonsen, denk ik.
Nou ja, voorzitter, dan meen ik ook te mogen zeggen dat ik dat dan de volgende rapportage terug kan zien.
Ja, staat op de lijst, wordt hier geroepen. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u, voorzitter. In navolging op de vraag van de heer Vermeulen kan ik opmerken dat ook de VVD het toch wel een goed idee zou vinden als we bijvoorbeeld 2 keer per jaar zo'n terugrapportage zouden hebben. We vinden het onderwerp echt belangrijk genoeg daarvoor. En we zijn heel benieuwd wat de heer Simons ook zegt, hoe het staat hè, met de Flevolandse lobby in Europa. En aansluitend daarop zouden we nog willen opmerken dat het misschien ook goed is om dat nog wat breder te delen. Niet alleen hier en onderling en in dit huis, maar ook gewoon binnen Flevoland. Want we hebben gedeputeerden en natuurlijk allerlei andere mensen ook die zich hard maken voor de Flevolandse belangen in Europa. En het is misschien ook goed om dat binnen Flevoland, hè, dus met onze Flevolanders, te laten zien wat ons dat kan brengen en wat wij daar allemaal voor kan doen. Dus we zouden eigenlijk een oproep willen doen om ja hier twee keer per jaar bijvoorbeeld daar met elkaar af te stemmen. Maar ook gewoon nog wat breder te laten zien aan Flevoland wat we eigenlijk allemaal doen. Dank u wel.
Voorzitter, volgens mij is dat een helder signaal. En wat betreft die afstemming in de provincie, die vraag laat ik ook graag even bij de gedeputeerden. Wat betreft nog wel even de opmerking van inderdaad, zowel van de heer Simons als ook net door mevrouw Kleinstra werd genoemd, van ja, wat concreet ook de resultaten ook zijn. We hebben daar ook wel in onze commissie met elkaar ook over gesproken. Uiteraard, als er resultaten zijn, willen we dat ook graag terugkoppelen richting de Staten. Maar van veel lobbywerk, en nogmaals, dat hebben we ook gehoord van onze gedeputeerden, vanuit veel lobbywerk is natuurlijk ook een kwestie van een lange adem. En dan is het soms wel eens lastig om de specifieke uitkomsten van een traject wat je bent gestart binnen een half jaar te melden. Dus in dat opzicht wil ik, zullen we dat zeker ook bespreken, zullen we ook zeker kijken hoe we de Staten ook daarin tegemoet kunnen komen. Maar wil ik ook wel een beetje de verwachting temperen dat er soms ook wel een lange adem aan zit aan zo'n lobbytraject. Maar goed, nogmaals, uw punten nemen we mee. Ja.
Gedeputeerde. Meneer Biske, ga uw gang.
Ja. Ja, interessante documenten. Op de vraag van, goh, moeten we misschien niet twee keer per jaar in plaats van één keer per jaar. Dat lijkt mij een goed idee. En ook de suggestie van, ja, proberen dan ook zo specifiek voor Flevoland mogelijk te maken, dat vind ik ook een goede. En dat dus bekruipt toch al die documenten die we lezen van, nou, er zitten mooie dingen bij in, agrofood, circulaire economie. Dan denk je, nou, daar liggen heel veel kansen voor Flevoland. En wat levert het op? En wat kunnen we er daar vervolgens ook mee hier in Flevoland? En wat doen we er dan ook mee? Dat zijn wel vragen die bij mij bovenkomen als ik het lees, en waar ik zelf ook niet echt nog een antwoord op heb. Volgens mij liggen er een hoop kansen voor Flevoland. Ik heb ook gezegd, ja, lobbywerk, dat is niet altijd gelijk duidelijk wat dat voor resultaten heeft. Maar goed, je hebt één deels lobbywerk, maar je hebt natuurlijk ook allerlei programma's. Ik lees ook dat de heer Rijsman inmiddels rapporteur is van een commissie over energieprestaties van gebouwen. En daar is een project ook van Almere aangekoppeld, wat op zich wat heel erg mooi is. Vond zelf opvallend dat het juist de jongste gemeente van Flevoland daar nou juist aan gekoppeld is. Je zou denken, van, nou, de meeste energiewinst is in de oudere delen van de provincie te halen. Dus ik ben wel benieuwd, maar dan hoor ik graag van de gedeputeerde welke kansen hij ziet en welke acties daarvoor worden ondernomen om ook andere gemeenten van Flevoland daaraan te koppelen. Tot zover. Ja.
Dank u wel. Nico.
Ja, dank u voorzitter. Ik moet zeggen dat ik neem aan dat we over alle stukken in één keer te spreken komen. Ik vind het een nogal fragmentarisch geheel. Het is een beetje een kaleidoscopisch beeld wat je krijgt. Het is weinig toegankelijk. Ik heb even moeten spitten door alle verschillende stukken, want ze zijn allemaal totaal verschillend van aard. En ik heb zelfs nog even proberen terug te kijken naar voorgaande stukken. En om te proberen om daar de rode lijn in te ontdekken van de voortgang. Ik waardeer zeg maar de mission statement van de werkgroep. Ik begrijp daaruit dat er een revival is gemaakt. Een nieuw elan is gekomen. Nou, dat is allemaal prachtig natuurlijk. Dat waarderen we. Maar ja, ook al gememoreerd is door dezelfde voorzitter. 13 juli 2016 zaten we hier ook al samen natuurlijk over een aantal thema's te praten. En ik mis zeg maar toch wel de voortgang, de terugkoppeling en de terugblik naar diezelfde thema's. Want we zijn inmiddels toch bijna driekwart jaar verder. En het lijkt wel een foto van een moment in plaats van een film. En dat vind ik op zich wel heel jammer. Ik zou dat wat meer willen zien. Hetzelfde geldt ook voor Bericht Europa. Ja, ik vind het prachtig hoor. Het is echt een mooi schemaatje, maar het is nagenoeg onleesbaar. De zinnen die erin staan over urban agenda, die zijn werkelijk van een hoog academisch gehalte. Ik zou ervoor willen pleiten om dat wat meer toegankelijk te maken en ook wat meer concreet te maken en toe te spitsen op echte resultaten. Want dit is een opsomming van, ja, heldendaden, zou ik bijna zeggen, die onnavolgbaar zijn, maar die ik niet goed kan plaatsen. In ieder geval zeker niet in de historie gezien. Ja, de periodieke terugkoppeling lobbyactiviteiten. Ik heb geprobeerd dat te relateren aan een oud stuk van 2 februari 2016. Er worden ook alle verschillende rollen van de gedeputeerden besproken. Ik kan er geen chocola van maken. Ik kan er ook niet echt een lijn in ontdekken. Ik kan ook niet goed inzien waarom alle rapporteurschappen al dan niet even relevant zijn. Misschien dan voor de P4, maar misschien dan ook wel voor Flevoland. Ik haal dat er niet uit. Ik kan ook niet goed halen uit dat bericht Europa wat het nou echt heeft opgeleverd voor de provincie. Ik mis dat allemaal en dan blijft het toch in zijn geheel erg in de lucht hangen. En ik heb het al eerder enigszins denigreerd gezegd, maar dan lijkt het meer op een vorm van veredelde werkverschaffing dan dat het een ander doel dient. Ja, punt 4. Het is in dezelfde lijn, ga ik dan nog maar even door. Rapporteurschap energie-efficiëntie. Ja, ik begrijp dat het voor Almere Haven wel enige effect heeft gehad. Het is al net gememoreerd, maar waarom we dit nou moeten overnemen van een andere meneer die dan toevallig weg is gegaan, dat kan ik ook niet helemaal beoordelen. Ik zie daar het verband niet en de winst die we daaruit moeten putten. Dus ik blijf met heel veel vragen zitten en ik zou willen dat het in het vervolg, als we periodiek met elkaar spreken, toch wat meer helderheid en wat meer lijn zou kunnen krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Anderen. Meneer Van Aert.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de stukken gelezen en ik heb me af en toe afgevraagd hoe het zit met het democratisch gehalte van de lobby. Want je ziet dan af en toe dat er standpunten in de lobby uitgeoefend worden waarvan ik denk, daar hebben we in PS helemaal niet over gepraat. Houdt de werkgroep bijvoorbeeld daar toezicht op dat die lobby overeenkomt met wat ze afgesproken hebben in de Europa-strategie? Wat vinden ze in andere provincies daarvan, van die lobby? Ik bedoel, af en toe, ja, dit is eigenlijk gewoon, die lobby is VVD-standpunt, maar we zijn toch met meer mensen. Dank u wel. Ja.
Moet je niet onderschatten.
Ja, dat zijn belangrijkste punten. Dank u wel, voorzitter.
Ja, ik zal meteen maar even reageren op meneer Van Avoort. Houdt de werkgroep daar toezicht op? Op het democratisch gehalte van hetgeen de lobby uitvoert. Nou, daar kunnen we kort in zijn. Daar houden wij in zoverre als werkgroep geen toezicht op. Want in feite houden wij gewoon als staten met elkaar toezicht op hetgeen ons GS doet. En ook hetgeen GS in Europa doet. Wij zijn wij zijn een werkgroep waarin wij monitoren hetgeen gebeurt. Ook met de gedeputeerden dat ook bespreken. Ook de terugkoppeling en ook filteren van wat zou ook van belang of relevant kunnen zijn. Ook voor onze mede-provinciale statenleden en dat soort zaken. Maar de discussie of de toezichthoudende rol vindt hier gewoon in of de commissie of in de staten plaats. Daar hebben wij als werkgroep geen enkele rol in.
Heeft u uit andere provincies signalen dat ze problemen hebben met de inhoud van de lobby?
Nou, we hebben niet zozeer signalen vanuit anderen dat ze problemen hebben met de inhoudelijke lobby. Maar wat je wel ziet is natuurlijk, dat is een Europa is gewoon, dat is dynamisch, daar gebeurt een hoop. En is erg lastig om, en dan is het de vraag tot welk detailniveau of tot welk niveau zou je, moet je daarin zitten of moet je daarin bij betrokken zijn. Dus dat is even de zoektocht inderdaad. En ik snap uw worsteling wel. Die worsteling ervaren wij soms ook wel als werkgroep, laat ik het eerlijk zeggen. Ja.
Goed.
Voorzitter, ik vind eigenlijk dat de commissie best wel daar rekening mee kan hebben als de input van een gedeputeerde zo controversieel is dat er getwijfeld wordt aan het democratisch draagvlak, dat wij daar als staat ook wat input op mogen hebben. Ik vind dat u daar best een taak hebt.
Voorzitter. Meneer Van Aervoort maakt wel een punt dat hij zegt van ja, moet die lobby nou democratisch zijn? Je kan je afvragen, als iets binnen het beleid past van ons en men probeert dat beleid krachtig voor het voetlicht te brengen. Hoezo democratisch? Dat is gewoon uitvoering van beleid en dat die democratische toets die heeft al plaatsgevonden. En de tweede is het rapporteurschap. Dat past in zeker twee van de drie gevallen past het perfect in het Flevolandse beleid. Dus ik zie het probleem niet.
Nou, ik zie daar punten in als die ik niet terug kan herkennen in ons Flevolands beleid. Ik noem grondplating, ik noem de standpunten over de kaderrichtlijn water, waar afgewijkt wordt van wat we eerder afgesproken hebben. Dus in zoverre kan ik u daar niet in volgen.
Nee, maar ik kan u wel zeggen, de energie-efficiëntie-richtlijn, de rapporteurschap daarover, energieprestatiegebouwen, dat ligt in de lijn van het provinciaal beleid. Het rapporteurschap voor het cohesiebeleid, de vereenvoudiging van de subsidieregeling Horizon 2020, het landbouw en energie, de landbouw en de visserijfondsen, past precies binnen het provinciaal beleid.
Er zijn ongetwijfeld punten die wel in het beleid passen, maar er zijn er ook die er niet in passen.
Noemt u er eens één dan?
Nou ja, u noemt de energie-efficiëntie-richtlijn. En er staan twee richtlijnen waar de gedeputeerde zich mee gaat bemoeien. En die eerste, die energieprestaties van gebouwen, die wordt uitgewerkt. Maar we weten helemaal niet wat voor lobby er gevoerd wordt in de energie-efficiëntie-richtlijn. In die andere richtlijn, dat wordt niet beschreven. En, zou ik toch wel graag willen weten en liefst voordat het lobby gevoerd wordt.
Kijk, dat we het kritisch moeten volgen, daar ben ik volstrekt met u eens. Maar ik zie niet een grote discrepantie ten opzichte van ons provinciaal beleid.
En voorzitter, als ik daar op mag aanvullen op wat de heer Vermeulen zegt. We hebben als Randstadregio hebben we de Randstadstrategie vastgesteld. Dat is de basis van het lobbybeleid, dan mag je er toch van uitgaan dat die daadwerkelijke lobby ook plaatsvindt op basis van wat wij hebben vastgesteld. Dat vertrouwen mag je dan toch wel hebben.
Maar volgens mij is dat niet zo als ik lees wat er gelobbyd wordt.
Dat is uw gevoel. Ik denk dat we inderdaad op de basis moeten blijven zitten van wat we vastgesteld hebben. En ik heb nog geen afwijkingen kunnen zien daarin. Meneer Hofstra wil nog reageren.
Nou, ik wil daar heel kort. Dat was eigenlijk dezelfde reden die u ook nu geeft van de heer Simonsen van de SGP. Zei, ja, als we dergelijke controversiële afwijkingen zien, dan moet daar eigenlijk de commissie op reageren, om zo maar te zeggen. We moeten daar de werkgroep op reageren. Nogmaals. Volgens mij de discussie die net ook gaande ging tussen de heer Vermeulen en de heer Van Aervoort, volgens mij is dat een discussie gewoon die we ook in de Staten ook gewoon op die manier moeten hebben. En eventueel ook de vragen die gesteld moeten worden aan de gedeputeerden op die manier. Ik wil vooraf heel nadrukkelijk stellen dat we als werkgroep zijn, dat we begeleiden. We proberen te stroomlijnen en we proberen inderdaad ook wel te signaleren. Maar de discussie, al dan niet het uitvoering van het beleid of dat wel of niet goed is gedaan, die wil ik ook echt houden op de plek waar die hoort. Dus die zal ook niet in de werkgroep plaatsen. De
werkgroep bereidt voor. Juist. Volgens mij waren er nog een paar vraagjes voor de gedeputeerden.
Dank u wel, voorzitter. Eerst nog een kleine toevoeging denk ik aan de discussie die we aan het begin van dit debat met elkaar hadden. Agrofood werd geen Flevolandse prioriteit genoemd. Het is een Randstadprioriteit. En daarmee is het ook een Flevolandse prioriteit. En daarom vind ik ook dat volgens mij doen we dat ook in ieder geval ambtelijk ook Noord-Holland kunnen aanspreken op dat wat ze doen binnen Brussels verband namens de P4. Nou, ik ben heel blij dat u besloten hebt om Kees Logge van Noord-Holland uit te nodigen. Als ik probeer een beetje een rode draad van het commentaar te vinden, dat is een van de dingen die ik eruit haal, dat u wat consistenter of met een wat op wat strategischer niveau geïnformeerd zou willen worden over wat we in de lobby doen, anders dan alleen een opsomming van activiteit. Als we kijken naar de periodieke terugkoppeling van de Europese lobbyactiviteit, is dat een opsomming van wat, met name van wat ik zelf in Brussel doe. Dat hebben we op die manier gedaan, omdat u daarom gevraagd heeft. Maar ik kan me voorstellen, als u het overzicht zo bij elkaar ziet, dat je zegt, ja, ik zie een aantal opsommingen van dingen. Hoe gaat het nou op het strategische niveau met onze lobbydoelen? Nou, die oproep hebben we denk ik goed gehoord. En we gaan graag met de werkgroep Europa aan de slag om te zorgen dat er een mooie rapportage uitkomt. De vraag was nog even waarom wordt Almere Haven genoemd als het gaat over de energieprestatie van gebouwenrichtlijn. Daar zijn we nu binnen het Fonds Versterking Almere bezig om een deel van een woonwijk die 40 jaar oud is, om daar allemaal nul op de meter woningen te realiseren. Dus dat past heel goed. Het is een project waar we mee bezig zijn, past heel goed binnen die energieprestatie van gebouwenrichtlijn. Dus dat is de reden waarom Almere genoemd wordt. Maar het is natuurlijk relevant voor overal waar we gebouwen hebben met een slechte energieprestatie in de huidige situatie. De Partij van de Dieren vroeg bijvoorbeeld naar de democratische legitimatie van verschillende lobbydoelen. Die houden we natuurlijk bij al ons werk goed in de gaten. Zijn we nou dingen aan het doen waarvoor we mandaat hebben, of moeten we daarmee eerst aan de Staten vragen of dat goed is? Volgens mij hebben we bij het vorige agendapunt het er ook al even over gehad. Het Europees Parlement heeft gevraagd om een energie-efficiëntie-doelstelling in de toekomst van 40%. Dat is in lijn met wat er ook in Parijs is afgesproken. Er was in het verleden, de vorige versie van de energie-efficiëntie-richtlijn, was een percentage van 27 afgesproken. We streven zelf als provincie een niveau van 100% energie-neutraal voor. Dat is een beetje een mix tussen wat we opwekken en wat we besparen. Maar dat is een veel hogere ambitie dan dat. De rol die ik als rapporteur heb is om namens alle regio's die vertegenwoordigd zijn in het comité van de regio's, dat zijn er zo'n 350, een opinie te schrijven om daarmee tegen de Europese Commissie te zeggen van jullie moeten je ambities anders stellen. In dit geval willen we gaan voorstellen om de lijn te volgen die we in Parijs hebben afgesproken. De heer Stuyvenberg heeft het daar onder andere de Beek van Flevoland vertegenwoordigd. En die ook het Europarlement aanhangt. En die we ook als land onderschrijven. En dat is de percentage van 40%. Ik begrijp dat het al voor Europese maatstaven vreselijk ambitieus is. Maar ja, dat is dus ruim binnen de bandbreedte die we als provincie met elkaar hebben afgesproken. Dus nou, op die manier proberen we ermee om te gaan. Maar we zijn er ons heel bewust van dat we ons binnen het bestuurlijk mandaat moeten blijven van het vastgestelde beleid. Ik denk dat ik daarmee de verschillende opmerkingen heb gehad, voorzitter.
Voorzitter, mag ik?
Ik zie meneer Miske.
Ja, dank u. Het was maar niet zozeer de vraag van waarom nou die wijk Almere Haven. Het viel mij op dat de rest van Flevoland veel ouder is en daar dus eigenlijk energetisch gezien meer te halen zou vallen. Maar mijn vraag was vooral, welke kansen ziet die gedeputeerde nog, zeg maar, voor andere gemeenten en welke acties worden daarvoor ondernomen?
Deputeerde.
We zijn nu bezig, weten nog niet helemaal of het lukt om het goed te organiseren, om een soort van evenement te organiseren waarbij we de kennis die we opdoen bij het maken van dit rapport, bijvoorbeeld samen met een aantal organisaties uit Duitsland, om die te delen met de verschillende organisaties in Flevoland. Dus dat is een soort van, ja, we ze halen en brengen natuurlijk in Brussel. Dus we doen daar informatie mee op. En als het gaat over specifiek dit rapporteurschap, willen we dus ook nog een evenement organiseren om die informatie ook weer te kunnen delen met alle partijen binnen Flevoland. Als het gaat over het twee keer per jaar terugkoppelen, dan zijn we denk ik met elkaar ook wel een beetje op zoek naar de vorm. We hebben het al even over gehad, dat het zoals het nu is misschien wat fragmentarisch wordt aangeboden. Die opmerking werd gemaakt en ik herken dat. Een van de dingen die we daarvoor willen doen is in de maand juni, moeten we even kijken naar de precieze datum in overleg met de Griffie, om een avond te organiseren over de gevolgen van Brexit voor Flevoland. En we hebben dat anderhalf jaar geleden, meen ik, over TTIP al een keer gedaan. We zouden dat ook graag voor Brexit doen. Ik heb een tijdje terug een presentatie gekregen van iemand van Buitenlandse Zaken. Die schetst dat de Brexit Nederland zal raken voor tussen de 0,9 en 1,2% van het BNP. Dat is natuurlijk een stevige klap. Voor Engeland zal de klap nog veel groter zijn. Helaas hebben ze, het is naar mijn mening helaas, hebben ze vandaag de brief ingeleverd bij de Europese Commissie. Dus het is ook onafwendbaar geworden. Dat maakt het wel heel belangrijk om ook als Flevolandse gemeenten, vorige keer bij de TTIP-avond hebben we ook de gemeenteraden en de gemeentebesturen uitgenodigd, als Flevolandse gemeente en als Flevoland, om ons goed te kunnen voorbereiden op wat er aan zit te komen. De sectoren die onder andere geïdentificeerd zijn door Buitenlandse Zaken, waar de zwaarste gevolgen zouden kunnen zijn, is de agrofoodsector en de visserijsector. Dat zijn denk ik juist voor Flevoland hele relevante sectoren. Dus we proberen ook op die manier naar Flevoland te brengen wat we uit Brussel zouden kunnen ophalen. En dat past misschien binnen die twee keer per jaar rapporteren waar u het over had.
Ik zie de heer Boshuizen nog.
Ja, mag ik hier een vraag over stellen? Het is bekend dat de gedeputeerde ook deel uitmaakt van het zogenaamde comité voor de regio's. Hij noemt hier een onderwerp wat buitengewoon belangrijk is en wat ons direct raakt. In hoeverre lukt het ook om via dat comité, wat een soort van aanhangsel zou kunnen zijn van het Europees Parlement of misschien wel van de commissie. In hoeverre lukt het om via het comité ook dit punt daar ter sprake te brengen? En zo ja, kunnen we verwachten dat zijn terugrapportage hier ook over zal gaan in onze richting?
De discussie over Brexit en de onderhandelingen daarover worden natuurlijk op hoog niveau gevoerd. Dus Eurocommissaris Michel Barnier doet dat. Guy Verhofstadt vanuit het Europarlement is erbij betrokken. Het heeft lang geduurd voordat er in dat traject ruimte ontstond om ook als comité van de regio's wat te doen. Er wordt nu met niet al te grote regelmaat input gevraagd aan de voorzitter van het comité van de regio's. Dat is een Fin, Marco Markula. En wat de Convenant of Presidents heet. We hebben zes politieke fracties binnen het comité van de regio's, waar de fractievoorzitters dan worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren. Ik kan dan via de fractievoorzitter van de liberale fractie input leveren. Dat is Bart Somers, een burgemeester uit België. Misschien relevanter, de fractievoorzitter van de Europese Conservatieven en Reformisten is Rob Jonkman uit Friesland. Die is daar wethouder. En die kan dus rechtstreeks commentaar leveren of input leveren in het proces van Brexit. Maar moet ons wel voorstellen dat op het moment dat er onderhandeld wordt dat over een rekening die aan Groot-Brittannië gepresenteerd gaat worden van ergens rond de 50 miljard, dat de input vanuit de Europese regio's misschien niet het eerste is waar de onderhandelaars aan denken.
Toch, voorzitter, kan ik me voorstellen. Het is belangrijk dat u het toch noemt. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat in dit gesprek juist ook een taak ligt voor het IPO als de vertegenwoordiger van onze 12 provincies. Om daarin een geluid te laten horen.
De presentatie waar ik naar verwees van iemand van Buitenlandse Zaken, dat was de heer Wurtsner, die is projectleider binnen Buitenlandse Zaken voor de onderhandelingen rond Brexit, was bij de Nederlandse delegatie, waar dus IPO ook vertegenwoordigd is. En dat is juist omdat hij ook de input vanuit IPO zoekt. Maar dan gaat de input dus via lidstaat Nederland in de onderhandelingen. Dus dat zitten we wel weer op enige afstand, maar op die manier komt onze inbreng daar toch wel bij terecht.
Duidelijk. Meneer Kok.
Is dit de tweede termijn, voorzitter, of gaan we gewoon door? Prima. Nee, ik heb toch nog wat opmerkingen. Ik begrijp wel dat het lobbywerk op zich ongrijpbaar is. Dat het niet altijd even concreet gemaakt kan worden. Daar heb ik in zekere zin ook wel begrip voor. Ik heb ook net geprobeerd te schetsen dat de gedeputeerde in heel veel hoedanigheden en gestalten opdoemt of opduikt of inhoud probeert te geven in Brussel. Ik heb hier wat voorbeelden van rapporteurschappen, maar ik heb ook, zeg maar, waar ik net naar verwees, de mededeling van 2 februari 2016. Ja, en daar lees ik allerlei hoedanigheden, lid van de Commissie voor Territoriale Samenhang, Cohesion Policy, lid van het Bureau van Assembly, enzovoorts, enzovoorts. Ik denk dat het goed is, als we toch periodiek hierover te spreken komen, 2 keer per jaar, om dan in ieder geval voor al die hoedanigheden limitatief op te sommen van wat is er nou gebeurd, wat zijn de highlights, wat hebben we nou bereikt en voor mijn part de kansen of bedreigingen, als ik kijk naar de heer Boshuizen en die de alarmistische verhalen van de Brexit meteen geventileerd wil zien. Maar zou dit een oplossing kunnen zijn om toch wat concreter te kunnen zien wat er nou gebeurt, wat het oplevert? Ik begrijp ook best dat niet elke maand dezelfde commissie bijeenkomt, maar per half jaar zal het toch een aardige bloemlezing kunnen zijn van onze resultaten, of wat we kunnen doen. Een tweede punt wat ik toch wil maken richting de voorzitter van de nieuw opgestarte werkgroep. Natuurlijk heel mooi, maar is er nou voldoende voeding vanuit de organisatie om de werkgroep de rol te kunnen laten spelen die ze zou willen spelen? En ik ben ook in het gelukkige bezit van de besluitenlijst van 21 maart. waarin gesproken wordt over een, ja, het heet voor mij ook nieuw trouwens, een non-paper hervorming ESI-fondsen. Ja, en dan denk ik van, willen we verslag doen op een bepaald moment van de voortgang door de werkgroep? En dan proberen we toch ook zo actueel mogelijk te zijn, denk ik. En alle ontwikkelingen willen we daarin meenemen, neem ik aan. En als ik dan lees in de samenvatting, hoe beknopt ook, dat gedeputeerde staten hebben een position paper vastgesteld voor de Europese lobby voor de structuurfondsen na 2020. Nou, dat gaat dan heel ver, tot en met IPO, VNG en Rijk en navaststellingen in de ministerraad enzovoort. Dat zijn toch wel stukken waarvan de werkgroep op de hoogte zou moeten worden gebracht, wil ze de rol kunnen spelen die ze wil spelen, om zeg maar de leden van deze commissie goed te informeren. Of mis ik dan iets? Ik denk dat hier nog een hele slag gemaakt zou kunnen worden in mijn ogen.
Ik zie de heer Hopster en ik neem aan dat de heer Hofstra wil reageren.
Ja, voorzitter. Ik ben sinds 1 juli een zeer kritisch lid van de werkgroep geworden. En ik zie dus vanaf dat moment tot nu ontwikkelingen waarbij en de frequentie en de wijze van rapportage en de verlichte vorm van rapportage en de resultaatmeting en de aanwezigheid van de gedeputeerden lineair meelopen met de tijd. En dat geeft mij het goede vertrouwen dat, ook gelegd naast het lijstje waar u zelf de vraag naar verdichte informatie, dat is ook de vraag diezelfde vraag hebben we ook gesteld in de commissie. En dus ik zou willen voorkomen dat we dat hier nog een keer overnieuw doen, want juist het feit dat de gedeputeerden daar rapporteren over de ontwikkelingen die ze voordoen, zou kunnen opleveren dat je het verdicht en hier als input geeft voor deze vergadering. En daarmee voorkom je dat je op een dubbel niveau dezelfde dingen behandelt, wellicht, voorzitter.
Ja, voorzitter, daar wil ik toch wel op reageren. Ik bedoel, impliceert u nu te zeggen dat wij dan meer verdichte informatie zouden moeten krijgen? Ik kan dat niet helemaal vatten, hoor. Kijk, als we nou kijken naar het bericht Europa en ik lees bijvoorbeeld de passage over de Urban Agenda. En dan lees ik in 2016 hebben we er vooral hard aan getrokken om te bereiken dat enzovoort. Ja,
voorzitter.
Daar word ik niet veel wijzer van, hoor. Ik bedoel, van dat soort informatie.
Voorzitter, dezelfde vraag heb ik de vorige keer ook gesteld. En u gaf zelf aan de kaleidoscoop van 6 notities die u tegenkomt. En uw verzoek is, en dat is ook het verzoek dat wij hebben in diezelfde commissie, om het verdicht, compacter, goed, beter leesbaar, beter toegankelijk te maken. Dus dat zijn precies dezelfde vragen die wij daar gesteld hebben. Dus ik neem het even over, hè? Om te voorkomen dat wij het opnieuw doen. Dus het komt goed,
daar
denk
zitten,
ik.
Daar zitten we helemaal op één lijn.
Heel goed.
Dan wachten we de volgende keer goed af.
Ja, misschien mag ik daar nog even aanvullend op reageren. Van, u stelt van de vraag van, ja, is er voldoende ambtelijke ondersteuning om dat op die manier rond te krijgen? Nou, laat ik vooropstellen dat die intentie er zeker is om ons daarin te ondersteunen als werkgroep zijnde. Het paper waar u naar verwees, die hebben we bij de voorbespreking voor dit overleg wel nadrukkelijk besproken. Het paper wat overigens geen non-paper meer is, want dat was een vreselijke naam, constateren wij ook nog aan. Ja, maar hij is vast het maar. Zo gauw is vastgesteld, is het geen non-paper meer. Maar goed, dan heb je van die non-discussies, daar wil je ook aan. Dus maar nogmaals, ik denk ook dat het goed is deze discussie horen hier in deze commissie. Dat geeft ons als werkgroep ook enige richting om te gaan kijken van welke behoeften leeft er in de commissie. Dus nou, daarin nemen we deze opmerkingen ook nadrukkelijk ook mee. Dus daar waarvoor dank.
Nou, ik probeer u de ondersteuning te geven waar u naar zoekt in ieder geval.
We komen eruit. Gedeputeerde, heeft u nog een reactie, een nabrander?
Ik heb hier verder niks meer aan toe te voegen, denk ik, ja, voorzitter.
Volgens mij hebben we een goede discussie gevoerd en gaan we proberen om 2 keer per jaar een bespreking hierover te houden. En de stukken worden nog beter leesbaar dan ze nu zijn. Het gaat ook nog over Europa. En dan wilde ik vragen of we dan toch daarna de heer Lodders in de gelegenheid kunnen stellen om IPO te behandelen. Ja? Kijk even naar meneer Jansen.
Voorzitter, u weet hoe ik erover denk, maar als de meerderheid van de vergadering het wil, dan ga uw gang.
Prima. Het lidmaatschap. En ik noem maar even CPMR, want dat is een hele mond vol. Wie mag ik hier het woord over geven? Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u voorzitter. We kunnen daar kort over zijn. Het lidmaatschap van het CPMR is akkoord wat betreft de VVD.
Dank u wel. Kan nog korter. ChristenUnie.
Ook akkoord, voorzitter.
Mevrouw de Waal. Meneer de Jager. Ja, dat is nog korter. Meneer Miske, kan u eroverheen? Akkoord. Meneer Kok.
Ja, voorzitter, als ik het zo lees, lijkt het me dat heel relevant. Ik zie ook dat we er nog voor moeten betalen zelfs. Dus, 14e. Dus, kosten gaan voor de water uit, begrijp ik.
Ja. Meneer Van Avoort.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de website bekeken en... Volgens mij doet de organisatie goede dingen, maar als je dan kijkt naar specifiek naar de lobby op het gebied van de visserij, dan komt dat niet overeen met onze standpunten. En ik denk dat wij daarom beter niet kunnen instemmen.
Dank u wel. Dank u wel. Meneer Simon.
Positief nieuws, voorzitter. Want ten eerste, de PVV is voor Europese lobby. Ik vind dat echt heel positief. Een dik, vet compliment.
Mits het wat oplevert.
Voorzitter. Het gaat wat opleveren.
Misschien mag ik toch reageren op de SGP, voorzitter. Want zoals we allemaal weten is dat Europese geld ons eigen geld. Wat wij nog steeds als nettobetaler in grote hoeveelheden afdragen. Het is natuurlijk heel mooi als je iedere cent die je daar investeert nou of nog iets van terugziet. Want nog steeds betalen wij namelijk, meneer Simons van de SGP, vele miljarden meer dan wij terugzien.
Voorzitter, u weet onze kritische houding ten opzichte van Europa. Maar blijkbaar doen we dus ook nog hele nuttige dingen in Europa. En vindt de PVV dat ook. De SGP waardeert de actieve houding van GS. Dat kunt u in uw zak steken. Dit platform is de toegang tot de Europese lobby. We hebben het net over de Brexit gehad. Ik hoorde onderweg naar hiertoe. De Brexit gaat de helft van de omzet van de visserij kosten. Dus hier is nog heel veel werk aan de winkel. En dat voor 14.000 euro. Geweldig. Ja.
Meneer Boshuizen. Prima. U bent er overheen. Meneer Versloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Net als de heer Simons heb ik toch iets meer woorden nodig dan de meeste van onze overburen. Uiteraard kan het CDA zich volledig vinden in het lidmaatschap van deze commissie. Je kunt je eigenlijk wel afvragen waarom het zo lang heeft geduurd. Want ik geloof dat de commissie al sinds de jaren 70 bestaat. Daar hadden we natuurlijk vanaf het begin al in moeten zitten. Toen bestond Flevoland nog wel niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. En in aanvulling op wat de heer Simonsen zegt over de Brexit, juist op een dag als vandaag lijkt het me heel zinvol om als visserijregio nog steviger in Europa vertegenwoordigd te zijn. Dat geldt niet alleen voor de gevolgen van de Brexit, maar dat geldt ook bijvoorbeeld ook voor een anti-discard ban als die CPMR, of als een lidmaatschap van het CPMR ertoe kan leiden, heel klein beetje. Dat die ban wordt opgeheven, dan zullen wij als CDA daar heel erg blij mee zijn.
Dank u wel. Ik heb eigenlijk allemaal voorstemmers gehoord, behalve de Partij voor de Dieren. Wil u daar een bespreekstuk van maken? Nee?
Stemverklaring.
Meneer Kok.
Ik begrijp dat dat een extra activiteit is en ik hoop dat de gedeputeerde daar in zijn werkzaamheden wat tijd voor vrij kan maken.
Gaat hij proberen.
Meneer Kokker, we zullen jullie in ieder geval goed rapporteren over dit onderwerp.
Ik wilde weer verder gaan.
Zal ik het even inleiden?
Ja, is goed.
Nou, oké, droog houden.
Wij gaan
Franse pitbull.
Wij gaan verder met IPO. Dat is op de agenda, is dat punt 9. En de heer Lodders die vroeg om een inleiding. Dus die krijgt die.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook fijn dat ik even in mag breken in de agenda. Dat komt wel heel goed uit, omdat ik zo meteen nog ver weg moet. U staat hebben een mededeling gehad over het informeren van PS over de IPO-agenda. Het lijkt me goed om even te vertellen hoe dat wij dat in gedachten hadden om te doen. Ik zal even kort ingaan op het format zoals we dat willen. Daarnaast is er nog een discussie over hoe dat we dat aan gaan bieden. Dat moeten we ook even met de Griffie en in het seniorenconvent afspreken. En ik zal ook kort nog even wat vertellen over hoe wij denken over de IPO in zijn algemeenheid. U staat erbij te praten. Even een ander stuk opzoeken. Als het gaat om het aanbieden van de informatie over het IPO hebben we lang gezocht hoe dat we dat gaan doen. En het verzoek was eigenlijk om de agendapunten naar u te doen toekomen. Maar we hebben wel geconstateerd dat dat op zich niet zoveel inhoudt. Want je ziet dan het agendapunt. Zegt dat natuurlijk nog niet zo heel veel over wat de essentie van het voorstel of van het bespreekpunt inhoudt. Als college krijgen we altijd een annotatie hoe wij de vergadering kunnen gaan. En die annotatie die ziet er als volgt uit. Je hebt dan het voorstel en dat is dan een beslispunt of kennis nemen of nou ja, wat er ook gevraagd wordt van de verschillende BAX of het IPO-bestuur, want het geldt voor beide. Dan is er een samenvatting en essentie van het bespreekstuk. Dat is ongeveer een half A4'tje. Dan is er nog iets van financiële gegevens. Positie van andere provincies, voor zover dat van toepassing is. En de positie van Flevoland. En dat alles is samengevat op één A4'tje. En het leek ons, dat is per agendapunt, per bak. Zijn het veel agendapunten, maar soms is dat ook wat beperkter. En het leek ons goed om dat aan u te doen toekomen. Gebeurt dan vlak voor de bak, of ongeveer gelijktijdig met de bak. We bespreken dat op dinsdag in het college, dan praten we daar ook even over als er behoefte aan is. En dan op donderdag zou dat op de naar jullie toe kunnen. De vraag hoe dat we dat gaan doen, dat zei ik net al, dat vergt nog wel even wat overleg met de Griffie en ook met het seniorenconvent, omdat die stukken niet openbaar zijn. Nou, als je er heel sec juridisch naar kijkt, zou dat betekenen dat ze in de kluis moeten. Dat vergt natuurlijk logistiek heel veel voor u om dat allemaal te gaan bekijken. Dus we zijn aan het kijken, samen met de Griffie, maar ook het seniorenconvent moet daar wat van vinden, hoe dat we dat in de besloten omgeving van de Staten-app kunnen zetten. Daar gaan wij niet over. Wij bieden het aan de Griffie. Maar het lijkt me wel goed dat het seniorenconvent daar binnenkort een afspraak over maakt. En we hebben daar vanmiddag ook met de Griffie van de commissie al even over gesproken. Dat wat betreft het aanbieden van de stukken. Wij denken daarmee op een adequate manier jullie te kunnen informeren. En ik zou willen voorstellen dat we dat gewoon eens een half jaar proberen en kijken dat het aan de behoefte voldoet. Als dat niet zo is, als het te veel is of misschien te weinig, dan moeten we die discussie een keer met elkaar verder voeren. Maar we moeten denk ik ergens beginnen. Vanmiddag heb ik ook even overleg gehad met de twee vertegenwoordigers vanuit het algemeen bestuur, met heer Simons en mevrouw Rutscheid. En wij hebben afgesproken dat wij ook twee keer per jaar u zullen informeren in een wat grotere presentatie in deze commissie. Over enerzijds wat er in het algemeen bestuur of in de algemene vergadering speelt en wat daar aan de orde geweest is. En vanuit de vertegenwoordiger vanuit het IPO-bestuur, dat ben ik op dit moment, u ook informeren wat er de afgelopen tijd in het bestuur aan de orde geweest is. En dan wat op hoofdlijnen en een aantal hoofdonderwerpen. Om daar dan ook met elkaar de discussie over te kunnen voeren. Dat even van mijn kant, voorzitter.
Dank u wel. Wie heeft hier vragen over? Meneer Kok?
Ja, voorzitter. Ik ben blij dat de gedeputeerde tot dit voortschrijdend inzicht is gekomen. Want ik heb me echt afgevraagd van wat ik hiermee kon of wat ik hiermee moest. Want eerlijk gezegd, het raadplegen op afstand van allerlei stukken die ergens verstopt zitten al dan niet, dat leek me toch redelijk onpraktisch. En ik hoop dan dat we op deze manier op de goede weg zijn. Dank u.
Dank u wel. Meneer
Ja, voorzitter, ik zou de laatste toezegging van de gedeputeerde iets meer smart willen maken. Namelijk om die twee bijeenkomsten waarin we even kunnen reflecteren op wat er afgelopen half jaar gebeurd is binnen het IPO. Om die te laten plaatsvinden na afloop van de twee algemene vergaderingen. Want dan kan ook de commissie daarvan verslag doen. En het tweede wat ik wil zeggen, SGP is erg blij met deze voortgang. Dit is echt een grote stap naar voren. Maar nou zou het wel heel mooi zijn als we de informatie die we vanuit GS krijgen bij tijd en wijle ook strategisch kunnen inzetten. Dus niet alleen achteraf reflecteren van wat is daar gebeurd, maar ook vooraf. En ik noem bijvoorbeeld bij een onderwerp als provinciefonds of de kabinetsformatie de inzet daarvoor, om daar ook proactief op te kunnen acteren als staten. En dan zou het mooi zijn als het natuurlijk, als het mogelijk is, dat de informatie ook vroegtijdig bij ons is.
Dank u wel. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Het is oorspronkelijk een motie geweest van D66 en SGP die hiertoe geleid heeft. Ik denk dat er een goed praktisch voorstel uitgekomen is. Toen wij de stukken lazen waren we eventjes teleurgesteld, maar ik denk dat het nu goed opgepakt wordt door GS. En ik ben het inderdaad helemaal met de heer Simonsen eens. Dit is vooral ook bedoeld om proactief invloed te kunnen hebben op wat GS daar in die besturen allemaal inbrengt. Dus ik hoop dat we inderdaad tijdig die informatie tot ons kunnen krijgen. En dan zal de praktijk moeten uitwijzen of we dat op een goede manier doen. En dan evalueren we dat op een half jaar, over een half jaar. Maar dit ziet er goed uit en we willen hier wel mee aan de slag.
Mevrouw Kleinsteen.
Ja, dank u voorzitter. De VVD is blij met de toevoegingen die de heer Simons gemaakt heeft. Wij denken er op dezelfde manier over en we vinden het verder een heel goed voorstel. Dank u wel.
Anderen. Meneer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn heel blij met de toelichting van de gedeputeerde. We denken dat op deze manier in ieder geval een poging wordt gedaan om invulling te geven aan de informatieplicht die ook het IPO heeft. We zien dat ook de format die gekozen is heel veel lijkt op de format die wij hier binnen dit huis hanteren. Dus dat schept wat herkenbaarheid. En ook de frequentie van die 2 keer per jaar vinden we een hele goede. Dus we zijn hier echt blij mee.
Dank u wel. Mevrouw.
Nou, blijdschap alom, constateer ik. Dat maakt mij ook weer blij. ja, de heer Simons heeft gelijk dat we dat inderdaad, zo hebben we dat vanmiddag ook afgesproken, dat we dat aan die twee momenten koppelen. Dat is natuurlijk ook niet meer dan logisch. De heer Simons gaf ook aan van het is ook om vroegtijdig en tijdig te kunnen reflecteren op stukken die aan de orde komen. Nou, ik sta daarvoor open. Ik denk dat mijn collega's daar ook voor openstaan, voor zover het hun bak lidmaatschappen betreft. Ik wilde wel bij de nuancerende opmerkingen maken dat een aantal dingen zie je van tevoren aankomen. Hè. Dat zijn de strategische discussies, bijvoorbeeld over een energieagenda. Ik constateer dat dat niet goed gegaan is, want dat hadden we eerder met u moeten delen. Dat is afgelopen week is dat gebeurd, maar dat had eigenlijk iets eerder gemoeten. Ik vind het een slechte excuus, maar dat heeft wel te maken met de portefeuillewisseling die begin dit jaar heeft plaatsgevonden. Dus we moeten dat voortaan beter doen. Als het gaat om provinciefonds is ook zo'n strategische discussie die je wat langer aan ziet komen. Maar het is in zijn algemeenheid wel zo dat die agenda's vreselijk laat verzonden wordt. Hè, als er morgen een bak is, morgen is het donderdag, die zijn altijd op donderdag, dan krijg je vaak pas de donderdag daarvoor afgaand de stukken toegestuurd. En ik zie de heer Gijsberts knikken, die herkent dat ook nog vanuit een grijs verleden. En dat betekent dat het al haast, nou ik wil niet zeggen onmogelijk is, maar dat er enorm veel werk hier in huis verzet moet worden om die stukken te doorgronden en ons ook van de juiste informatie te voorzien. En dat dat nauwelijks mogelijk is om dat in de commissie aan de orde te laten komen. Nogmaals, bij strategische stukken zien we dat wat verder aankomen, maar als het puur om de reguliere agendas gaat, is dat wel een logistiek probleem. Maar denk ik wel een belangrijke opmerking. Ja, dat was het, voorzitter.
Dan wil ik u ook nog even wijzen op het procesvoorstel wat u in de app heeft aangetroffen. Omdat op 18 mei de vergadering is en wij geen commissiebestuur meer hebben. Dus dat wordt een schriftelijke consultatieronde. Wil ik nog even op attenderen.
Dat is voor de algemene vergadering.
En dat is voor... Nee. Maar, meneer Lodders, u heeft ook nog een mededeling volgens mijn papiertje. Ja. Dus als die nu ook meteen doet...
Los van het IPO.
Dit staat los van het IPO. Dus als er nu nog vragen zijn over het IPO, dan nu graag. Prima, dan uw mededeling.
Ja. Dankjewel. Het is zo dat in de commissie bestuur ook sport aan de orde komt. Misschien is dat niet helemaal logisch, maar dat is in het verleden wel zo gebeurd. En daarnaast is het zo dat in de commissie bestuur ook de coördinerende commissie is als het gaat over het IFA. En het is zo dat in 2014 de staten hebben ingestemd om een bijdrage te leveren aan het Almeers Kenniscentrum Talent. Dat is inmiddels gebouwd, hè, naast de topsporthal in Almere. Dat ziet er prachtig uit. Ik ben daar al een paar keer geweest, ook tijdens de bouw en in de opstartfase. En er is een uitnodiging van het AKT, zo noemen we dat in de volksmond, om op 13 juni van 4 tot 6 samen met gemeenteraadsleden van Almere een werkbezoek te brengen aan het AKT. Dat is op een dinsdag. Dus dat is misschien agendatechnisch niet helemaal handig. Aan de andere kant is het denk ik wel leuk om zo'n gecombineerd bezoek te brengen. Dus ik wil dat even in uw midden leggen of daar belangstelling voor is. U zou er ook voor kunnen kiezen om het apart te doen, maar dan moet het op een aparte dag. Maar dan vind ik wel dat we ook moeten zorgen dat we met veel mensen zijn. Want je kunt zo'n organisatie niet voor 4 of 5 mensen op laten draaien. Want het vergt natuurlijk wel wat zo'n bezoek. Dus de concrete vraag is of die belangstelling er is om dat op 13 juni te doen. Ik leg het nu maar even in uw midden. U mag daar nu over spreken of dat op korte termijn laten weten. Het duurt nog eventjes. Dat laat ik even aan u.
Ja, ik zit ook al even, moeten we een intekenlijst maken of...
En andere commissies zijn natuurlijk ook uitgenodigd.
Uiteraard.
Anders doen we de intekenlijst bij de integrale commissie.
We doen 19 april, dan hebben wij de integrale commissie.
Daar komt de intekenlijst bij.
En dan kunnen we...
Maar dan zal ik dan aangeven dat de belangstelling is om dat gezamenlijk te doen en dat we dan op 19 april de intekenlijst rond laten gaan?
Ja?
Oké, dan doen we dat. Dankjewel. Goed zo, dankjewel.
Op de agenda staat presentatie MRA.
Dan moet ik daar naartoe.
En het is nou toch jammer dat de heer Jansen er niet is. Want die was een groot voorstander dat de gedeputeerden zelf de presentaties deden. En nou doet hij het.
Hij is gewend om mee te luisteren.
Voorzitter, ik leen een microfoon. Ik hoop dat dat helpt. Ik sta ervoor. Oh, misschien kan ik dan beter een microfoon aan de andere kant lenen. Voorzitter, hier verraadt zich het totale gebrek aan routine wat ik heb met dit soort presentaties. Dus misschien dat de heer Jansen wel een punt.
Het was Wout, ja.
Als het goed is, wordt er nu een presentatie gestart. Want dat was de bedoeling dat ik die zou geven. Ik kan misschien al wel wat inleidende woorden zeggen, dan hoeft dat straks niet meer. Ik begrijp dat er aan gewerkt wordt aan de presentatie zelf. De laatste keer dat we elkaar hebben gesproken over de MRA, hadden we het over het convenant, wat ondertekend toen nog zou gaan worden. Toen lag het voor u ter inzage en kon u wensen en bedenkingen daaraan meegeven. In de tussentijd is die periode natuurlijk verstreken. Dat was eind van de zomer van vorig jaar en is tot een convenant gekomen. Dat convenant is ondertussen ondertekend. En ik denk dat het goed is om u even terug te rapporteren over wat er nou uiteindelijk in terecht gekomen is en hoe het nu geregeld is. Er hoort een overzichtje bij, dat zit in de presentatie, dus vandaar dat het misschien toch handig is om er even op te wachten. Kijk. Op het pijltje drukken. Er gaat een auto open daar, maar voor de rest gebeurt er niks. Dat is goed. Ja, ik zal vragen. Ik zal vragen om de volgende als dat aan de orde is. Wat ik al zei, we hebben het convenant afgesloten voor de samenwerking binnen de MRA. De vorige keer dat we elkaar erover spraken, waren er ook nog 32 gemeentes die eraan deelnamen. Geheel tegen de trend in Nederland waar allerlei gemeentes worden samengevoegd, hebben we er ondertussen 33. Dat komt omdat er eentje is bijgekomen. De gemeente Uithoorn heeft zich aangesloten bij het MRA-convenant. Daarnaast, ik ken ze niet alle 33 uit mijn hoofd, maar ze liggen allemaal om Amsterdam heen en Leestad. En Almere zijn de twee Flevolandse gemeenten. Noord-Holland, Flevoland en de stadsregio Amsterdam hoort er ook bij. Of de vervoersregio, sorry, dat was de stadsregio, dat heet tegenwoordig vervoersregio. We begrijpen als provincies, Noord-Holland heeft dat ook, niet helemaal zo goed waarom de vervoersregio nou lid geworden is, omdat het is een GR van al die andere gemeentes. Dus ja, dan zou je denken, zijn ze een soort van dubbel vertegenwoordigd. Maar mobiliteit is wel een heel belangrijk onderwerp, een van de drie onderwerpen binnen de MRA, dus dat is een reden waarom ze lid zijn. Ze hebben daar een zeteltje in de regiegroep. De uitgangspunten voor de samenwerking binnen de MRA staan hier opgezomd. We hebben met elkaar al heel lang die samenwerking in de MRA. Die hebben we nu dus geformaliseerd in een convenant. De uitgangspunten waren altijd al dat we vanuit de inhoud samenwerken. Dat vertaalt zich er onder andere in dat de belangrijkste activiteiten, de belangrijkste inhoud die we met elkaar bespreken, besproken wordt in platforms die daarvoor zijn. De platforms, ik zal even terugkomen hoe dat dan uiteindelijk een soort van besluitvormingsstructuur terechtkomt. Maar de belangrijkste activiteiten die we doen zijn in de platforms waar de betrokken bestuurders met elkaar spreken over wat we daadwerkelijk aan het doen zijn. Het is dus een lichte structuur. Er is wel even gesproken om er een gemeenschappelijke regeling van te maken. We hebben de gemeenschappelijke regeling rond het NLE nou juist afgestoten. Daar zijn we mee bezig. Hij is bijna opgegeven om omdat we dat een vervelende vorm van samenwerking vinden. Een convenant geeft ons veel meer vrijheid om het in te richten zoals we dat zelf willen. Dat betekent ook dat het een flexibele samenwerking is. Er worden geen bevoegdheden overgedragen. Alle besluitvorming, bijvoorbeeld over wat we doen met kosten en bijdragen in projecten, wordt gewoon via de begroting van Flevoland gedaan voor zover het Flevoland betreft. Dus geen overdracht van bevoegdheden. Dat had in het geval van de GR wel het geval geweest. Het is natuurlijk wel vrijwillig dat je meedoet, maar niet vrijblijvend. Als je meedoet, doe je mee. Als je geen zin hebt om mee te doen, dan moet je maar wat anders gaan doen. Maar dan ben je geen lid meer van de MRA. We proberen zo transparant mogelijk te zijn. En een van de dingen die we dus nu willen gaan doen, is het meer betrekken van raden en staat. Enno. Er zijn verschillende platforms waar het meeste werk wordt gedaan. Dat zijn platform EZ, Economische Zaken, Ruimte. En platform mobiliteit. De vertegenwoordiging vanuit GS staat erachter genoemd. De voorzitters van die platforms met een tweede lid van de platform vormen met elkaar samen de agendacommissie. Het idee is dat de activiteiten van een platform, er wordt ook een budget bij wat afgesproken wordt met elkaar. Dat die binnen een platform in principe bepalen wat ze doen. Op het moment dat er wat afgestemd moet worden, dan gebeurt dat in de agendacommissie. Maar iets wat zeg maar gewoon tot de competentie van een van de platforms hoort, daar hoeven de anderen zich dan niet mee te bemoeien. Dat gaat vooral over het oplossen van problemen. Als het niet lukt om eruit te komen onderling, dan kan er naar de regiegroep worden. Het is in dit overzicht een trapje naar beneden, maar we noemen het dan opgeschaald. Dus dat klinkt alsof het een trapje omhoog gaat. En de regiegroep zit er vanuit Iedere regio, we hebben een stuk of 6 regio's uit mijn hoofd, NO, Flevoland is er 1, hebben we een vertegenwoordiger zitten vanuit de gemeentes. En vanuit de provincies zitten er 2 vertegenwoordigers in. Dat zijn de heer Verbeek en ik. Amsterdam heeft een eigen vertegenwoordiging. Dus de regiegroep, daar kunnen dan, zeg maar, als er een conflict ontstaat, conflicten worden opgelost. Ik zie hier een vraag.
Ja, een vraag over platform mobiliteit.
Ja.
Dat is, neem ik aan, infra en over openbaar vervoer.
Ja.
Ja. Nou hebben wij daar verschillende gedeputeerden op zitten. Hoe gaat dat dan?
Daar zat gedeputeerde Lodders in, want het belangrijkste onderdeel van mobiliteit, dat is de infrastructuur en de wegvervoer wat daarbij hoort.
Ja.
En de spoorverbinding. Er is ook nog een ander overleg wat wij zelf voeren binnen onze concessie. En het overleg wat wij als concessie voeren met de concessienemer, dat is niet opgenomen binnen de MRA.
Oké, dus buiten NS komt openbaar vervoer niet aan de orde in de MRA?
Nee, nou ja, als het gaat over op strategisch niveau met elkaar afspreken wat we voor doelstellingen hebben, zou het wel aan de orde komen. Ja. Maar dan hoort het dus bij het complete pakket van hoe gaan we om met mobiliteit in het algemeen. Er hoort dus wegverkeer ook bij en het spoorwegverkeer. Ja. Maar de onderhandelingen die we doen binnen de concessie met de concessienemer, die hoort er niet bij. En dat is ook een opmerking die Noord-Holland gemaakt heeft voor haar onderhandelingen. Dat is ook de reden waarom het een beetje, uit de optiek van de provincies, een beetje onhandig is dat de vervoersregio, die daar dus natuurlijk ook een partner in is, ook in de regiegroep zit. We hebben met elkaar expliciet afgesproken dat discussies die daarover gaan geen onderdeel uitmaken van wat we in de regiegroep bespreken. Om te vermijden dat als Noord-Holland bijvoorbeeld met de vervoersregio een afspraak maakt over wat er moet gebeuren binnen het openbaar vervoer. Dat de vervoersregio probeert dan, als ze het niet te zin hebben gekregen, via de regiegroep alsnog gelijk te halen. Dus we gaan niet op 2 fronten onderhandelen, daar hebben we 1 plek voor. Dat is gewoon rechtstreeks overleg wat we hebben binnen de concessie. En het is de concessie van Almere overigens, dus we zitten daar vanuit Flevoland als Almere bij die overleggen. Want dat is een gedelegeerde bevoegdheid. Vanuit Lelystad zit Lelystad daar dan natuurlijk bij. Dat zijn de bestuurlijke gremia die we hebben. Dus de bedoeling is dat het belangrijkste werk binnen de platforms wordt gedaan. Dat levert ieder jaar werkplannen op en een begroting. De bedoeling is om die werkplannen en die begroting ook in de verschillende raden en staten te bespreken. Dat betekent dus dat je daar als provinciale staat ook nog wat kan vinden van de rol die de provincie daarbij kiest. Je kan er kiezen om er wat meer te doen of wat minder te doen. Maar er ontstaat natuurlijk in de loop van de tijd wel onderling een soort van verwachtingen. Dus het zou bestuurlijk niet heel betrouwbaar zijn als je er ieder jaar een andere keuze in maakt. Maar op jaarbasis bespreken we met elkaar wat we binnen de MRA doen. En dat komt dus ook bij provinciale staten langs. Er worden ook ontmoetingen tussen raden, staten en bestuurders georganiseerd binnen de deelregio's. Dat zouden we ieder voorjaar moeten doen. Dit voorjaar is net geweest, dus dat. Kijk even naar Johan wanneer de volgende dan is. Ja, afgelopen september, ja. Ja, wanneer is dat de volgende? Dus is niet dit voorjaar, want die hebben we ook net. Dat is de Raads- en Statenledenconferentie in het najaar, maar die is voor de hele MRA, dacht ik.
Ja.
Ja, we hebben dan in het voorjaar hebben we het met de deelregio, dus dat zou dan met Almere, Lelystad en Flevoland moeten zijn. Dit jaar zijn we aan het opstarten, dus dat is dan nog even niet gelukt. Maar het is in ieder geval wel de bedoeling het zo te doen. En wat ik al zei, formeel is het in de cycli van de bestuurlijke besluitvorming. We hebben jaarstukken, we hebben strategische agenda's. En die komen ook gewoon bij provinciale staten langs. Mocht u meer willen weten, dan de MRA-website heeft een schat aan informatie. Ook allerlei onderzoeksrapporten die over de MRA verschijnen. Economische verkenningen, woningbouw, verkenningen, prognoses, dat soort dingen. Er wordt enorm veel onderzoek gedaan. Allemaal te vinden op de MRA-website. Als u een keer vakantie heeft en u hebt met uw boeken vergeten, maar u hebt wel iets met een browser, zou ik zeggen. Kijk er eens naar. En er is een maandelijks bericht met raads- en statenleden. En natuurlijk de reguliere besluitvorming vanuit college en staten. Als er iets formeel te besluiten valt aan deelname aan een groot project bijvoorbeeld, dan hoort u daar in de Oh, de reguliere manier van. En, ja, natuurlijk. Als we een convenant afsluiten, is dat in principe de competentie van, voor samenwerking, de taakuitoefening van de provincie. Is dat de competentie van GS? Dus GS is ook vertegenwoordigd in de gremia zoals ze net werden beschreven. Maar als het gaat over wat we ieder jaar opnieuw als inzet hebben en wat voor budget daarbij hoort, dat komt bij Provinciale Staten langs. Dat zijn die, wat is maar formeel, wat de Staten, er zijn jaarstukken, er is een strategische agenda en er wordt bij de begroting besloten over een afdracht aan de MRA. En dat is naar ons idee, en dat was ook een van de inzetten die we hadden bij het maken van de convenant, een degelijker democratische legitimatie dan we meestal bij een GR hebben. Ja. Ja, ja. Nou ja, of we er hier wel helemaal mee zijn, dat weet ik ook niet. Want je houdt natuurlijk wel dat het een gremium is met 33 gemeentes en 2 provincies die met elkaar iets afspreken. Ja, we zijn niet, we hebben het niet in ons eentje voor het zeggen. Dus er komt wel eens een keer een onderhandelingsresultaat uit. Maar we proberen dat zoveel mogelijk op deze manier terug te leggen.
Op het moment zeg maar, dat dit soort structuren zich meer gaan manifesteren en ontwikkelen, dan gaat
dat
dringen waarschijnlijk met de
bestuurslagen. Ja, dat is de democratische legitimatie van wat we doen is een van de belangrijke onderwerpen die ook wel steeds terugkomt bij de vergaderingen van de regiegroep. Dat is, daar zijn we ons erg van bewust. Iedereen wil heel graag op de goede manier zijn mandaat ophalen.
Uit buiten de boot vallen. Als bijvoorbeeld de gemeente Oud-Noord, kan ik dat niet doen, besluit om die begroting niet goed te doen.
Ja, dan hebben we natuurlijk wel een vervelende situatie met elkaar. Dat kan. Dat zal voor de gemeente Uithoren nog niet zo'n probleem zijn, want het is voor de hele begroting. En dan, nou ja, dan, ik denk dat in dit geval dat zou betekenen dat de burgemeester van Amsterdam eens een goed gesprek heeft met de gemeente Uithoren van wat is er nou aan de hand en wat kunnen we eraan doen. Maar als de provincie Flevoland zou besluiten niet mee te werken, dan hebben we wel een crisis op het niveau van de MRA. Waarvan we, ja, dat kan ertoe leiden dat je als provincie niet meer mee kan doen met de MRA. Maar dat is natuurlijk het bestuurlijke spel wat we hebben. En de inzet voor het bestuurlijke spel leggen we iedere keer terug bij Provinciale Staten.
Gezamenlijke projecten, maar dan kan het voorkomen, ik denk aan een specifiek voorbeeld buiten onze provincie, maar wel met vervoer te maken hebben, dat raden gewoon rollend over straat gaat bij bepaalde projecten. Heeft de MRA daar een rol in?
De MRA heeft geen formele doorzettingsmacht of zo. Dus de besluiten, iedereen besluit altijd over zijn eigen inzet en over zijn eigen middelen. Nee. Dus ja, het is een afstemmingsorgaan. Dus als je besluit als gemeenteraad om ergens niet aan mee te doen, dan kan dat. En dat zal de ene keer een probleem zijn en de andere kun je niet, afhankelijk van wat voor impact het op de andere heeft. En dan. Dit zijn de afspraken die vastgelegd zijn in het convenant. Het is dus bedoeld als versterking van de metropoolregio. Eberhard van der Laan heeft een keer of niet zo lang geleden een gloedvol betoog gehouden over dat hij het heel erg nodig heeft ook in zijn internationale contact. Hij wil graag op een internationaal toneel ook kunnen zeggen dat hij Amsterdam vertegenwoordigt. En als hij dan iedere keer moet zeggen dat hij maar 800.000 inwoners heeft. Terwijl hij naast de burgemeester van Londen staat met nou hoeveel miljoen heeft hij er. Of de burgemeester van Berlijn. Altijd zoiets van ja, ik heb eigenlijk de kracht van mijn omgeving nodig. Zoals Londen en Parijs dat ook hebben. En dat kan dus nu als hij zegt ik treed op namens de MRA of in naam van de MRA. En dat convenant geeft daar een basis voor. Dus we geven ook met elkaar een soort van strategische doelen en strategische richting aan. En binnen die strategische richting kunnen we dus met elkaar ook zeggen, ja, dit doen we als MRA. En dat is 2,5 miljoen inwoners van Nederland. Een van de meest competitieve regio's van Europa. We scoren ook qua economisch belang in, ik geloof in de top 5 of 6 van Europa. Dus als MRA doen we ertoe. En dat is dus heel goed dat we met elkaar ook een samenwerkingsverband hebben gecreëerd wat enige economische, enige formele status heeft, moet ik zeggen. Er staat hier, het ontwerp is voorgelegd in het voorjaar 2016. Uiteindelijk hebben we een soort van inspraak gehad. U heeft erop kunnen reageren rond het reces vorig jaar. De colleges hebben uiteindelijk daarop ingestemd. Dat was november vorig jaar. U hebben het er ook over medegedeeld. En daar hoort dus een financierings, bijdrage bij. En dat gaat via de eigen begrotingen, zoals ik net al zei. Was dit de laatste sheet, Enno?
Nee.
Dit is de laatste sheet. Ja, hij heet zijstap. Nou, dat geeft het al aan. We hebben vanuit BZK is er een proces geweest. Dat heette de proeftuinen maak verschil. Er was een rapport maak verschil over de bestuurlijke inrichting van Nederland. Het was eigenlijk gemaakt in de fallout van de misgelopen provinciefusie van Plasterk. Er zijn 6 proeftuinen uitgekomen. Daar is de regio Zwolle er bijvoorbeeld één van. Noordoost-Friesland is er één. De MRA is er één. Eindhoven is er één. Nou, ik heb iets in Zeeland. Nou ja, goed, we hebben er een aantal. Er hoort een regiegroep bij. Daar zit ik in. We hebben ook binnen de MRA een clubje waarin we met elkaar afspreken wat we gaan doen. We hebben dat filmpje niet paraat, denk ik, hè, Enno? Er is een filmpje gemaakt voor de eindpresentatie van de proeftuin heel onlangs. Waarin we presenteren waar we als de MRA zeggen van ja, daar zijn, als je nou echt een paar speerpunten moet kiezen, het zijn er 2 geworden, waar wij op willen inzetten in die proeftuin maak verschil. Waarin we aan het Rijk vragen van dit zijn opgaven waar wij een landsbelang in zien. Waar we wat willen doen en waar we eigenlijk ook van het Rijk een bijdrage in verwachten. Dan zijn we uitgekomen op de thema's wonen en energietransitie. Het zijn landelijke opgaves waarvan we zeggen, we kunnen daar echt iets voor betekenen. De energietransitie is dan niet alleen maar het maken van windmolens, maar ook de verbeterde energieefficiëntie van gebouwen. De plaatsing van zonnecellen. Er wordt aan het Rijk afspraken gemaakt, wat eigenlijk een optelsom is van alle ambities die we al hadden binnen de MRA. En als je ze bij elkaar optelt, dan ziet die ambitie er heel mooi uit. En dat is eigenlijk nog iets hoger dan wat we eerder collectief hadden afgesproken. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan ziet het er heel goed uit. Dat is voor energie. En voor wonen hebben we ook zo'n opgave gemaakt. Die proeftuin heeft juridisch geen enkele betekenis. Maar het was een vingeroefening vanuit het ministerie van BZK om te kijken van wat kunnen we nou doen aan de inrichting van Nederland. Het rapport maakverschil ging er vooral in op de trend van de regionaliserende gemeentes die steeds meer met elkaar gaan samenwerken. En wat moeten we daar nou mee? Ik vond het zelf wel opvallend bij het rapport Maak Verschil is dat ze eigenlijk beschrijven het hele rapport lang dat het in de 4 bestuurslagen, als we Europa even meetellen, dat het Rijk steeds minder belangrijk wordt. Om vervolgens aan het eind te concluderen, misschien moet de provincie maar minder belangrijk worden. Als provincie vind ik daar wat van. Maar in die proeftuinen is vanuit BZK eigenlijk vooral gekeken, hoe kunnen we nou die regio's andere bevoegdheden of andere taken geven als Rijk. Zodat ze die opgave van landsbelang beter aankunnen. De meeste regio's hebben teruggegeven, we willen heel licht georganiseerd zijn, we willen helemaal geen structuurdiscussie. Dus ga nou niet een soort van stadsregio's of provincievrije steden maken, maar laat ons gewoon ons werk doen zoals we dat nu doen. Het liefst met wat extra geld. Dat was eigenlijk vanuit alle proeftuinen al de conclusie. Nou ja, BZK zegt zelf geen geld te hebben. Dus die zegt, nou, we zullen het erover hebben met de informateur. En we gaan ons best doen. En nou ja, daar hoor je dus denk ik nooit meer wat van. Maar dat is wat we vanuit de proeftuin van de MRA hebben gedaan. Er is dus een filmpje. Dat is geloof ik 300 megabyte groot. Dus dat is ook een beetje lastig in de mail. Maar ik denk dat het goed is om... ik geloof dat het op YouTube staat. We gaan in ieder geval de link naar jullie verspreiden. Dat je dat filmpje even terug kan zien.
Staat ook op de site proeftuinenmaakverschil.nl.
Kijk, helemaal goed. Nou, daar staat het filmpje. Dat is een mooi filmpje om even te kijken wat we bij de proeftuin hebben gedaan. En wat eigenlijk een samenvatting is op die 2 thema's van wat ze binnen de MRA doen. En dat geeft denk ik ook wel een mooi beeld met wat soort van ambities de MRA bezig is. Of eigenlijk op welke manier ze invulling proberen te geven aan onze gezamenlijke ambities binnen de MRA. Daar wil ik het bij laten, voorzitter. Als er nog vragen zijn, hoor ik het graag.
Vragen.
Wat
heeft
u nou specifiek willen demonstreren
in deze presentatie? Nou, er is ons gevraagd om eens te vertellen over hoe de governance van de MRA nou is ingericht sinds we dat convenant hebben afgesloten. Ik voldoe daar graag aan, dus ik hoop dat het informatief was, meneer Kok.
Zijn er nog andere vragen? Meneer Miske.
Ja, ik neem het hier graag aan op welke momenten we als staten, zeg maar, invloed kunnen uitoefenen, iets te zeggen hebben. Dat zijn eigenlijk ook formele momenten. Hè. Dus het
een belangstellende vraag, voorzitter.
Ik zie 33 gemeenten, ik zie vanuit Flevoland, Almere, Lelystad. Waarom niet Schiphol en Dronten? Misschien is dat de technische vraag, maar dat is ooit besproken. Dat die zijn geen deelnemer van het traject.
Nee, dus de metropoolregio Amsterdam...
Meneer Simon.
Ja, voorzitter, even in lijn met wat GroenLinks net betoogde. Wanneer wij één keer per jaar als staten het budget toekennen, dan mogen wij toch van u wel de inspanning vragen om daarin te beschrijven wat wij voor dat geld in de Flevolandse mate in ieder geval terug kunnen verwachten. Ja, zo moeilijk is dat toch ook niet? En bedoel, maar dan kun je toch ook wat meer op de inhoud verder. Er hoeft toch niet een apart moment meer voor gezocht te worden. Dat is toch het moment waarop we daarover hebben, of niet?
Vraag je nog even aanvullend over die strategische agenda. Tenminste, mijn beeld bij een strategische agenda is dat voor de komende jaren is. We stellen jaarlijks geld beschikbaar. Daar zal nog een soort werkplan of zo bij horen. Van, goh jongens, we gaan komende jaren komend jaar dit doen en daar hebben we dat geld bij nodig. Daar zou ik wel in geïnteresseerd zijn.
Anderen nog? En dan gaan wij in overleg hoe wij hier de handen en voeten aangegeven, zodat we aan geïnformeerd blijven en aanhangen. Hoe hebben wij gehad? Dan gaan wij naar het opschonen.
Nee, we moeten nog.
Oh, wat gaan we doen?
Deze bespreken, die memo.
Oh,
met de voorstellen.
Ja. Er is bij, na aanleiding van deze presentatie, ook een memo naar u toegestuurd over hoe we u dan verder gaan met MRA. Behandeling in de commissies. En wat wij als agendacommissie van u willen weten, of u zich kunt vinden in datgene wat wij hier voorstellen. De agendacommissie stemt met het college af wat de behandeltermijn is. En de agendacommissie...
De oordeelsvormende ronde van de MRA-begroting.
Ja, en dat is dan de oordeelsvormende ronde over de begroting. En beeldvormend of oordeelsvormende ronde staten breed. Waarin wij dan het plan van aanpak betrekken. En dan zou ik graag van u willen weten of de agendacommissie dan uit het college mag vragen wat de stand van zaken en het plan van aanpak is. En doet een behandelvoorstel aan de commissie. Als u vindt dat wij dat op deze manier kunnen oppakken, dan gaan wij dit verder uitwerken.
En dat de vakcommissies?
En uiteraard wordt het dan een en ander wordt natuurlijk ook in de vakcommissies behandeld.
Ik zeg deal.
En dan komen wij vanzelf bij u terug met een met termijnen en datgene wat wij van het college hebben mogen vernemen. Als u zich daarin kunt vinden, dan gaan wij dit verder uitwerken.
Prima voorstel, ja? Zou ik zeggen.
Ja.
Prima, gaan we het zo doen. Komen we vanzelf terug. Was ik niet vergeten, zeg. Dus dan weet je dat, ik kom bij je zeuren.
Het is goed gehoord.
Kom ik terug?
Ik kom bij je terug.
I'll be back.
Nou, dan komen we nu echt bij punt nummer 10. Het opschonen van de moties en de toezeggingen. Daarin hebben wij de af te voeren moties geen. Dus dat is, daar kunt u zich natuurlijk in vinden. Maar we hebben ook nog een lijstje van af te voeren toezeggingen. En dat zijn er een stelletje. En ik ga ervan uit dat u ze bekeken heeft en dat u daar verder geen op- of aanmerkingen op heeft, zodat er nog iets moet blijven staan.
Schoon is
het. En dan wil ik u er ook nog op attenderen dat wij hebben afgesproken dat als op de, binnen de commissie wordt gezegd van ja, we willen die toch eigenlijk wel laten staan. Dat is nu niet aan de orde, maar is in het verleden natuurlijk wel eens een keer aan de orde geweest. Dat wij dan wel een heel duidelijk argument moeten hebben wat er nog verder moet met zo'n toezegging. Want anders blijft het zo'n beetje hangen en dan komen we daar niet echt lekker uit. Dus als we dat met elkaar kunnen afspreken, dan denk ik dat ook de gedeputeerden daar erg blij mee zijn. Want weten ze wat ze moeten doen. Ja? Meneer Simonsen.
Nou, de SGP is voor, want anders hadden we eerder geageerd op de af te voeren toezeggingen. De laatste toezegging intrigeert een beetje over die podiumkunst. De vorige vraag van de SGP in de vorige commissie. Daarin zegt de gedeputeerde eigenlijk van, ja, dit is conform de oude regels gegaan en het is niet voor de subsidietoezegging aan de podiumkunst is niet volgens de nieuwe regels uitgevoerd. Daar heeft de SGP dan nog wel een vraag over. Was dit onder de nieuwe regels niet op deze manier gegaan, dus kunnen we daar dan ook van uitgaan? Want hij zit er nou zo netjes bij, dus zou ik daar graag een vraag over hebben.
Meneer Rijsbevel.
Gaat het over B126?
Ik kan me zo
Het is een beetje aan de laatste. Dus dat...
Ja, het zou wat speculeren zijn. Maar ja, het criterium Flevolandse identiteit, dat stond dus in het oude beleid nog niet. Maar nog belangrijker, het stond ook niet in de beleidsregel die we als basis gebruiken. Dus het stuk wat de basis is, een toevoeging aan de Flevolandse subsidieverordening, op basis waarvan wij subsidie verlenen. Dus dan is de Flevolandse identiteit staat daar niet in. Dus dan kunnen we het ook formeel niet als criterium gebruiken voor het afwijzen of toekennen van subsidie. Dus, dat is een ding met een status van verordening. Die moeten we dus in de loop van dit jaar nog maken. Dat moet tijdig voor het verstrekken van de subsidie voor volgend jaar. Maar voor het lopende jaar is het dus nog met de oude regel gebeurd. Dat is de strekking van de opmerking.
Maar de vraag is dus, onder de nieuwe condities zou dat dus echt anders eruit hebben gezien. En ik haak ook een beetje aan bij de Zuiderzeewet. Daar gaan we natuurlijk die podiumkunsten ook zien. Wacht maar af hoe dat eruit zal zien. Maar dat zal in ieder geval, daar zal die Flevolandse identiteit een plaats krijgen dus.
Ja, de Flevolandse identiteit was nu door de aanbieders, de indieners van de subsidieaanvragen al meegenomen. Zonder dat daar een verplichting toe bestond. Dus daar waren we wel blij mee dat ze dat hadden gedaan. Maar het is wel speculeren om te kijken of we het dan anders hadden beoordeeld. Omdat de aanvragers van subsidie natuurlijk de regels kennen. En een subsidieaanvraag indienen die past bij de regels die geldend zijn. Dus als je de regels anders maakt, krijg je andere aanvragen. En je kan dus niet met andere regels de oude aanvragen beoordelen.
Voldoende hierover? Dan gaan we dat zo doen. Dan kom ik bij de rondvraag. Niemand voor de rondvraag?
Ja, één vraag, voorzitter.
Net op tijd.
De stukken voor perspectiefnota, wanneer zijn die in gedrukte versie beschikbaar? Liggen die soms nu in het postkastje of kan ik me de rit besparen? Het gaat me om een stukje logistiek, want kijk, als ik ze mee kan nemen of ze worden opgestuurd, maar om nou speciaal hierheen te rijden om de boekjes op te halen, dat vind ik toch wat...
April is de integrale behandeling.
Volgende week, het wordt geprobeerd om volgende week dit...
Dit komt toch altijd in gedrukte versie of vergis ik me nou? Ja. Kunt u de besteller rondsturen dan of hoe gaat dat?
Ja. We gaan het even uitzoeken en dan...
Statenconferentie.
Mochten ze bij...
Wordt een beetje krap dag anders.
Anderen nog voor de rondvraag? Niemand? Dan sluit ik deze vergadering.